Ja, iemand die iets toevoegt, denk ik vaak. Dat zijn in ieder geval leiderschapskwaliteiten. Wat een leider, het probleem natuurlijk met echt leiderschap is dat het... als het goed gaat, heb je geen leiders nodig eigenlijk. Hè. Dan loopt het en dan dingen. Maar eigenlijk is leiderschap eigenlijk alleen maar interessant als het niet goed gaat.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Erik Braal is een basketbalcoach die ik al jaren met heel veel interesse volg. Hij wist namelijk met relatief kleine basketbalclubs goede prestaties te boeken. Van Bergen op Zoom naar Leeuwarden, richting Oostenrijk en nu alweer een aantal jaren bij Donar in Groningen, waar hij bijzonder succesvol is. De club is de laatste 3 jaar landskampioen van Nederland geworden, won onder zijn leiding 2 maal de nationale beker en vooral baarde de club vorig seizoen opzien door de halve finale van de FIBA Cup te halen. Nou, dat kun je een beetje vergelijken met het feit dat Ajax, PSV en Feyenoord zomaar de halve finale van de Europa League haalt. Ik zeg zomaar, maar zo ging dat natuurlijk niet. En ik wilde heel graag met een topsportcoach praten, omdat ik me zat af te vragen waar de raakvlakken en waar juist de verschillen liggen tussen topsport enerzijds en anderzijds het bedrijfsleven. En elke keer als ik hem aan het werk zag als coach, en ik heb hem al een redelijk jaar mogen volgen, dan viel me vooral zijn rust op, maar ook was zijn vakmanschap. Hij wist met kleine clubs van grote clubs te winnen. En niet 1 keer, maar meerdere malen. We hebben een afspraak gemaakt en ik kan je verklappen, ik heb me 1,5 uur zitten laven aan zijn leiderschapslessen. Ik vond het een bijzonder en vind het een bijzonder vriendelijke man, aimabel, ontspannen, geïnteresseerd in de ander, openhartig, want hij deelt heel veel, open van geest, geïnteresseerd in de ander of een sponsor zoals hij zelf zegt, maar toch ook overtuigd van zijn visie. Ik zou zeggen, zet een grote pot koffie, maak anders een goede fles wijn open en luister ruim 1,5 uur naar topsportlessen van Erik Braal. Erik Braal, als ik aan basketbal denk en aan basketbalcoaches, dan schieten mij 2 namen als eerste te binnen. Dat zeg ik ook een beetje als leek of als semi-leek. Phil Jackson, Pat Riley. Pat Riley, fantastisch gekleed. Phil Jackson heeft ooit Michael Jordan en Kobe Bryant gecoacht. Gesoigneerd, autonoom, maar ook eigenzinnig en reizig. Wie waren jouw voorbeelden vroeger, toen jij begon als coach?
Ik zoek het wel een beetje meer wat dichterbij eigenlijk. Vroeger denk ik dat Phil Jackson ook wel een grote invloed had.
Mag ik vragen waarom?
Nou, het begint natuurlijk al met een hoop boeken die hij heeft geschreven. Dus dat is al makkelijk toegankelijk. Daar kun je al snel een hoop informatie over vinden en een hoop ideeën over lezen. Of ideeën die hij heeft, daar kun je kennis van nemen. Dus in die zin... zijn dat dan de allereerste voorbeelden? Plus, ze zijn natuurlijk super zichtbaar. Ik bedoel, ook in Nederland wordt af en toe in de krant over geschreven. En andere Nederlandse basketbalcoaches of Europese basketbalcoaches natuurlijk niet. Maar nu ik wat verder in het basketbal zit en ook wat langer meeloop, heb ik wel een aantal coaches, bijvoorbeeld nu ook, die ik interessant vind. Ja, uit het verleden, net toen ik begon, was bijvoorbeeld een service coach, Ivkovic heet die. Mm-hmm. Yeah. Dat is een legende die eigenlijk alles gewonnen heeft wat er maar te winnen valt. Ook met het Servische nationale team van Amerika gewonnen, Team USA gewonnen. Dus dat spreekt al tot de verbeelding, laat maar zeggen. Maar dichterbij ook gewoon wat clubcoaches. Je hebt op dit moment bij Alba Berlijn een Spaanse coach zitten die een grote inspiratiebron is over hoe ze spelen. Dat vind ik echt schitterend basketbal. En de spelopvatting en hoe hij werkt met zijn spelers is bijzonder inspirerend. Die heet Aito Generes. En bij Valencia, die is net ontslagen dan, dat is weer wat minder verhaal. Maar Pedro Martinez, die heeft bij Baskonia is die coach. En dat is een coach die met fantastische teams, goed, veel talent, maar ze echt als team kan laten spelen. En dat zijn wel de mensen die mij inspireren. Want daar kijk ik ook alle wedstrijden van bijvoorbeeld.
Kijk je dan meer naar vorm dan naar inhoud? Of nee, naar inhoud dan naar vorm? Ik bedoel, Pat Riley, weet je, mooi.
Ja, maar dat is echt Mats Smeets.
Jij kijkt meer van hoe een ploeg speelt en de hand van de coach?
Ja, dit is een typisch Mats Smeets commentaar. Hè. Dus Mats Smeets die kijkt naar een basketbalwedstrijd en die weet iets van de buurjongen van een speler. En van hoe die opgevoed is. En zo weinig mogelijk over het spel zelf vertellen. Als basketballiefhebber probeer ik natuurlijk de inhoud wat meer op te zoeken. En dan kijk ik naar hoe benadert hij zijn spelers, wat doet hij in time-outs, zegt hij zinnige dingen, hoe gaat het in interviews. Dus gewoon echt puur waar ik iets als coach aan heb, laat maar zeggen.
Ja.
En dan een mooi pak is belangrijk.
Ja, is dat belangrijk? Ja, dan bouw ik het stuk maar af te vragen.
Ik denk wel dat het belangrijk is voor een bepaalde uitstraling. Ja. Dat je, weet je, het is niet voor niks een spreekwoord, kleren maken de man. En de vrouw trouwens ook. Ja. Maar ik denk wel dat het helpt als je, als je er goed uitziet. Dan voel je jezelf ook vaak wel lekkerder. Ik bedoel, dus volgens mij een goed pak is, een goed zittend pak is belangrijk.
Ja. Sta je altijd aan als coach? Ik bedoel, we zitten hier in Grauw op een fantastische plek, een theehuis. We kijken uit over het Pikmeer voor de mensen die het niet zo goed kennen. Zit je dan ook om je heen te kijken en misschien niet de hele tijd, oh, dat doen ze zo, dat is misschien wel
Nee, vandaag niet. Vandaag is een vrije dag, dus ik heb moeten leren om mini-vakanties te hebben. Okay. Dus dat betekent dat als ik een dag vrij heb, dat ik dan uitsta. Dus daar moeten we echt weer aan de gang om nu deze podcast goed op te nemen en ook zinnige dingen te zeggen. Ja. Maar nee, ik probeer, dat is wel een van de belangrijkste dingen denk ik ook die ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Is dat gewoon de stress en het niveau van waarop je moet acteren. Iedereen die wat van je vindt, dat het ook heel erg belangrijk is dat je als je even de tijd hebt om gas terug te nemen, dat je dat dan echt op de rem moet trappen. Dat je gewoon niks moet doen.
Ja. Ervaar je stress in jouw vak?
Uiteraard, ja natuurlijk.
Alleen tijdens de wedstrijd of ook erbuitenom?
Nee, altijd eigenlijk. Ja? Maar het is niet negatief hoor. Ik bedoel, ik denk niet dat stress alleen maar vervelend is. Ik denk dat stress een bepaalde werkdruk, dat dat nodig is om te presteren. Dat als je dat niet hebt, dat je verveeld raakt. Dat het gemakkelijk gaat. Je moet ook een bepaalde drive voelen. Helemaal niet erg. Ik bedoel, het belangrijkste is een intrinsieke motivatie natuurlijk. Ja. Maar het is ook helemaal niet slecht om af en toe van buiten geprikkeld te worden om andere inzichten, andere manier met dingen om te gaan, scherper te zijn, geconcentreerder. Dat is volgens mij allemaal.
Kun je een voorbeeld geven van stress buiten een wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat een wedstrijd niet gaat zoals jij hebt getraind en met jouw staf. Dat je denkt, hé, dat vind ik vervelend en de wedstrijd glipt uit onze handen.
Ja.
Hoe gaat het buiten een wedstrijd om dan, stress?
Nou, dat zijn...
Pers of trainingen?
Dat heeft voor een deel pers, maar... Kijk, dat heeft ook met het moment van je team. Als je in een flow zit als team, dan is de pers ook positief. En als je in die zin slecht speelt, of het komt er niet uit, dan is de pers ook negatief. Dus dat komt bijna altijd, heeft dat met elkaar... Ja. Dat is één op één bijna.
Vind jij het lastig om met dagkoers om te gaan? Jullie hebben anderhalf jaar geleden beëindigen jullie echt een topseizoen. Waarin iedereen denk ik in een hosanna-stemming is rondom jullie heen.
Ja.
Waarin het misschien...
Te goed ging?
Dat weet ik niet. Ja. Dat moet jij maar zeggen. heb je daar last van of kun je er heel makkelijk tegen wapenen?
Nou, ik denk dat als wij... Ik heb aan Meinert van Veen, mijn assistentcoach, een enorm ervaren coach die alles al gezien heeft. Dat helpt. En dus ook af en toe iedereen op de grond houdt. Maar tegelijk, je weet omdat je al in sport zo bezig bent met die dagkoersen en dat het op en neer gaat. Ja. Probeer je ook met de hoogtepunten redelijk gematigd te zijn, maar ook met de dieptepunten. Weet je, dat je niet te veel daarin meegaat. Dus over het algemeen probeer ik daar wel een goede koers in te varen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als je echt bijzondere prestaties hebt, dan zweef je ook even een dagje naast je schoenen. Maar over het algemeen ben ik wel redelijk nuchter om en ook te zien van, het kan beter of dit was wel heel goed. Laten we het niet te gek maken. En maar op terug te komen, je vroeg aan mij van, ervaar ik stress buiten de wedstrijden om? Dat ervaar je wel, omdat er ook binnen bijvoorbeeld een organisatie heel veel verwachtingen zijn. Ja. Een speler die niet helemaal voldoet bijvoorbeeld. Oh ja. Daar vindt ook iedereen wat van. Hè? En je ziet natuurlijk hoe succesvol een organisatie wordt, hoe zenuwachtiger eigenlijk iedereen in die organisatie wordt om dat succes te blijven volhouden.
Moet dan de rest van de organisatie misschien ook meegroeien met dat succes?
Ja, denk het wel.
En dat is misschien wel lastig. Daar heb jij minder invloed op.
Daar heb ik geen invloed op.
Nee.
Of beperkte. Weinig, ja. Ja. Ik kan dat duiden en ik kan daar proberen om daar als... ik kan dat proberen te nuanceren. Hè, om te vertellen waar gaan we heen en ik zie dit. Maar nog steeds heeft iedereen zijn eigen reactie erop. En in principe is sport een heel emotioneel iets. Hè, dus je ziet ook dat mensen binnen een organisatie daarop emotioneel reageren. Ja. Hè, en het vreemde is, hè, dat is het schitterende contrast. Je zou denken als een bedrijf goed gaat, dan komt er een bepaalde rust. Hey, we zitten op de goede koers. Het klopt wat we doen. Maar bij een organisatie in sport ontstaat er dan juist emotie. Want je wil er is zo onzeker of dat volgend jaar ook weer is. Dus dat zorgt bijna voor dat er stress komt van de verwachtingen. De verwachtingen worden steeds hoger. Ja. Terwijl je eigenlijk zou denken, hey jongens, we zitten goed, laten we eventjes normaal doen. Je ziet eigenlijk het contrast erin, dat je eigenlijk dat het zenuwachtiger wordt. Dat vind ik echt een bijzonder fenomeen.
Ja. Kan jij bij elke club succesvol zijn?
Nee.
Nee? Bij wat voor type clubs? Of waarom zou je dat niet kunnen? Laat ik het anders zeggen. Dus stel, je zit nog een paar jaar bij Groningen, je hebt je contract, loopt volgens mij nog een aantal jaren door.
Nog één jaar, ja.
Ja, nou, stel dat je denkt, nou ja, ik ga eens verder kijken, of nemen een sabbatical. En je gaat bij een andere club aan de gang. Is er een aantal randvoorwaarden waaraan dat moet voldoen voor jou? Denk je erover na?
Ja, dat is wel duidelijk, ja. Ja, want ik ben ook verwend in Groningen. Dus dat is een hele professionele organisatie.
Zeker.
En in Nederland top. Dus ik lijkt me heel lastig ook nu om te beginnen bij een club waar alles dat moet worden opgebouwd. Ik heb bij die clubs gezeten, maar dan was ik onderdeel van de groei. En het lijkt me heel lastig om nu met mijn, in de fase waar ik ben als coach, om dan weer terug te gaan naar een club die helemaal aan het begin staat van een groeiperiode of aan het begin staat van van het ontwikkelen naar een professionele organisatie, om daar dan in te gaan werken. Dus mijn ambitie is ook wel om weer door te gaan op de weg waar ik nu in geslagen ben. Namelijk bij een goede club, Europees, goed niveau, om daar verder te gaan.
Ja. Hoe weet je eigenlijk dat je houdbaarheidstermijn verstreken is? Ik zal je een voorbeeld geven. Dat maakt het misschien wat makkelijker. Ik ben afgelopen zomer na 20 jaar loondienst voor mezelf begonnen. Waarvan ik 2 werkgevers heb gehad. 2 keer 10 jaar. En op een gegeven moment merkte ik aan het einde dat het begon te wringen een beetje. Van beide kanten zeg ik erbij hoor. Dus we zijn in goed overleg uit elkaar gaan, zoals ze mooi heet. En dat was het ook, vond ik. Maar ik merkte wel, mijn houdbaarheidstermijn is eigenlijk al verstreken. Dus ik ben alweer een half jaar te laat. Hoe voel jij dat? Of dat zul je bij jezelf en je familie misschien nagaan? Of misschien bij Minded? Weet ik niet.
Ja, dat zijn natuurlijk mensen die daar de eerste signalen voor zullen geven. Ja. Ik denk dat je het heel erg merkt aan irritaties rondom je heen.
Rondom jij, niet bij jezelf?
Ook. Ja, dus gewoon dat je voelt van, ja, maar deze relatie was altijd goed en er zat een hele positieve intentie. En nu ineens krijgen we om kleine dingetjes, ontstaan er irritaties. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat je dan is de samenwerking is niet meer helemaal gebaseerd op dat volledig vertrouwen, 100% vertrouwen. Maar zijn er gaten te schieten in die samenwerking, weet je. Je voelt van, ja, maar ik heb dit verhaal al 100 keer gehoord. Nee, maar ik vind het nu dit. Nee, je gaat me... Dan voel je wel een beetje van, oké, gaat dit nog wel goed?
Ja. Ik zat in voorbereiding op dit gesprek is na te denken. Jij bent clubcoach. Dat betekent dat je een contract voor bepaalde tijd steeds tekent.
Ja.
De meeste leidinggevenden in het bedrijfsleven, die hebben een contract meestal voor onbepaalde tijd. En die besluiten al dan niet dan om weg te gaan. Wat vind je daarvan? Ik bedoel, niet van die andere leidinggevende. Heb jij wel eens gedacht, ik zou wel gewoon de Arsène Wenger van Dona willen worden. Ik pak even een club. Ik blijf hier gewoon nog 20 jaar. En we bekijken het gewoon per seizoen,
precies,
het gevoel goed is.
Precies, dat zou ik hooguit achteraf kunnen bedenken. Hey, ik ben de Arsène Wenger van Dona. Want ik denk dat je dat heel erg per periode...
Maar als sportcoach, is dat denkbaar?
Nee, dat denk ik...
Maar waarom niet?
Eén, eigen ambitie. Twee, ambitie van de organisatie. Ik denk dat er ook een bepaalde groeiplafond zal zijn. Waar je op een gegeven moment tegenaan loopt. Ik denk dat we daar al een beetje mee te maken hebben bij Groningen. En dan moet je je afvragen, hoe pas ik daarin? Of wil ik daarin mee? Dat zijn volgens mij vragen die je dan je moet stellen. Maar... Kijk, ik ben ooit eens begonnen als coach, als jeugdcoach. Toen werkte ik gewoon nog in het onderwijs. Had ik een parttime onderwijsbaan en parttime werkte ik als basketbalcoach. En in Rotterdam kreeg ik een contract aangeboden voor 20 uur. Ik moest een jeugdopleiding op gaan starten in combinatie met een school. Dus dat past ook heel erg bij wat ik deed. Contact op school. Het was allemaal heel nou ja, heel logisch om die twee banen te combineren. Maar ik ontdekte ook van, als ik dit goed wil doen, moet ik als basketbalcoach fulltime bezig zijn. Want dat halve werk, twee agenda's, dat gaat niet werken.
Nee.
Dus ondanks dat iedereen in mijn omgeving en vooral mijn vader me adviseerde om vooral niet in topsport aan de gang te gaan, heb ik gedacht, ik ga proberen gewoon de beste coach te worden die er is. Dan heb ik altijd werk. En daar ben ik nog steeds mee bezig.
Nou, het gekke is, ik vind het een hele gezonde ambitie hoor. Ik stel de vraag expres. Want in het bedrijfsleven is het helemaal niet zo raar als je ergens 10 jaar zit. En ja, dat hangt er even vanaf op welke trede je van de apenrot zit, uiteraard. Maar dat is heel normaal. Sterker nog, als je 10 jaar weg gaat, oh, je gaat er alweer vandoor. En terwijl dat in sport heel anders is.
Ja. Ja, ook denk ik ook, omdat er het helemaal niet zo slecht zou zijn als mensen is dat zou uitzitten. Hè? Dus ik bedoel, 10 jaar is misschien heel veel, maar 5 of 7 jaar. Ja. Dan kan ik me ook best voorstellen dat dat wel voorkomt. Ik bedoel, het komt in sport natuurlijk ook voor. Ik bedoel, Foppadaan, maar het zijn de uitzonderingen natuurlijk.
Nou, Meinert natuurlijk.
Meinert zeker, ja. Hoewel dat wel op amateur, ja, min of meer op amateurbasis is. Dus je kon hem niet wegsturen, laat maar zeggen. Maar bijvoorbeeld Herman van der Belt bij Zwolle.
Ja.
Dat is ook een coach die al daar echt heel lang zit. En dat volledig vertrouwen heeft van die organisatie. En zich daar heel, nou ja, gewoon als een vis in het water voelt. En ooit bij mij in Berg op Zoom samen met mij heeft gecoacht dat team. Maar daarna weer terug is gegaan naar Zwolle. En daar sindsdien weer zit. Dus het komt wel voor. En ik denk dat het voor de stabiliteit van veel organisaties heel goed zou zijn.
Ja.
Alleen, dan vraag je weer om de kunde en van bestuurders. En ik denk niet dat heel veel bestuurders zo lang daar zitten. Er zijn bijna geen bestuurders die 10 jaar zitten. En dus continu in die coach blijven geloven. Of die coach daar neer hebben gezet met een bepaald idee. En vervolgens zeggen, oké, hier is het team, succes ermee. Want er wordt wel eens gezegd over coaches zijn passanten in de sport. Maar moet je eens kijken naar bestuurders. Dat zijn grotere passanten dan de coaches. Dus in die zin denk ik ook dat een nieuw bestuur komt eraan. Die denkt, ja, maar deze coach, we hadden toch veel beter kunnen presteren. We moeten misschien eens een andere coach proberen.
Ja.
En dan moet je als coach dat zien te overwinnen om die 10 jaar vol te maken. Ja.
Ben jij trouwens trainer of coach?
Beide.
Beide?
Ja.
Sta jij, als jullie training geven, en je doet het niet alleen, sta je tussen je spelers? Zit je op kantoor? Zit je aan de zijkant? Sta je alleen maar te kijken? Hoe werkt dat bij jou?
Ik probeer te observeren veel. Meijner doet een aantal trainingen of onderdelen van trainingen.
En die grijpt ook gelijk in als het niet goed gaat.
Ja. Ja, die heeft ook vrijbrief helemaal. Omdat ook als ik een onderdeel doe en hij ziet iets, dan gelijk te stoppen als dat belangrijk genoeg is. Maar ik geef ook veel training zelf. Omdat ik denk dat belangrijk is ook voor je groep. Dat zij begrijpen wat zijn de ideeën, waarom doen we dit. Ik denk dat heel belangrijk is.
Het is natuurlijk een enorme inkoppen, deze vraag. Dat voelde je ook wel. Maar ik stel hem expres, want in het bedrijfsleven zie je dat zelden. Vind ik heel raar. Ik heb ook gewoon nog nooit... Ik heb 10 jaar leiding gegeven. En ik heb er vaak over nagedacht. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. Nooit als een sportcoach er tussenin staan.
Nee, maar jij hebt nooit... Want je hebt in een ziekenhuis gewerkt, toch?
Correct.
Ja, en jij hebt niet... Kijk, je hoeft niet, ik weet niet precies wat je daar hebt gedaan, maar je hoeft niet een verband aan te leggen, laat me zeggen. Maar je kunt wel kijken naar hoe de voorraadbeheer is met het aantal verbanden en dat soort dingen. En dan corrigeer je wel mensen, dus je bent wel op de werkvloer bezig. Zoals ik gooi die bal er niet zelf in. Ik zeg, ik denk dat je het beter met je linkerhand kan doen.
Ja. Nou, kijk, dat snap ik. Dat mensen een bepaalde kunde moeten hebben, dat het in het bedrijfsleven iets anders zit dan in de sportwereld, dat snap ik. Maar het gaat ook om gedrag, bijsturing, dat soort zaken.
Ja, dus ik ben er wel heel bij betrokken, dat bedoel je. Ja, zeker.
Ja. Meer dan bijvoorbeeld ik was.
Ja, ja.
Vind ik toch raar.
Ja.
En dat bedoel ik niet zozeer naar jou, maar dat is meer een disqualificatie dan mezelf bijna.
Ik heb een vrouw die een veel mensen onder zich heeft. En die ook aan de hand van hoe wij over dit soort thema's praten. En over hoe zij, ze is ook een enorme basketballiefhebber, ziet veel wedstrijden.
Ja.
Maar is ook aan de hand daarvan, ook bijvoorbeeld, zij werkt bij een woningbouwcoöperatie, zit in het bestuur. En zij gaat bijvoorbeeld elke vrijdag of 1 keer in 2 weken, vrijdag, gaat ze gewoon met iemand mee om te kijken, wat doe jij nou precies voor werk? Dus gewoon meelopen een halve dag met iemand om eens te kijken van, wat gebeurt daar nou precies? Maar ook gewoon eens een keer een vergadering over te slaan en eens rond te lopen op een afdeling. En gewoon naast iemand te gaan zitten en zeggen van, hoe is het? En volgens mij, dat is wel iets wat in leidinggeven, wat bij ons heel erg Er is continu contact met spelers. Hè? Dus ik loop continu op een training rond en ik praat de hele tijd met spelers. Niet alleen over basketbal, maar ook over thuis en over hun kinderen. En over, dus ik weet een heleboel van die spelers. En ik denk dat dat wel enorm helpt in een relatie te leggen. En dat spelers daardoor ook iets meer voor je doen.
Ja, ik heb dat ooit van Louis van Gaal geleerd. En dan niet uit eerste hand hoor, maar 4-4 uiteraard. Althans nog wel. En die wist uit zijn beginperiode bij Ajax de verjaardagen van de spelers, van de vrouwen, van de kinderen. Dat had hij waarschijnlijk ergens op een kalender staan.
Dat moet wel, ja.
Uiteraard. Of het is een soort autistische man die bizarre geest heeft. Maar als ze dan 's ochtends op de club kwamen, gefeliciteerd met, en dan de naam van de zoon, 12, hè. En dan, dat schept een band op de een.
Ja, natuurlijk.
Had ik me nooit gerealiseerd.
Ja, tuurlijk. Ja.
Daar denk je ook over na, voor dat soort zaken?
Ja, ik heb niet de verjaardagen van de kinderen, maar bijvoorbeeld namen
privé
van...
Privé situaties.
Ja, wel namen van de vrouw, weten wat ze doen en die ook aandacht geven. Hè? Dus als die erbij zijn of zo, dan ben ik meer met die vrouw bezig dan met de speler.
Ja.
Hè, in de zin van, ik denk dat ze ook zij moeten voelen. Die gast die zorgt ervoor dat er heel veel vrije dagen opgeofferd worden, maar hij is wel oké, weet je wel. Ja, ik denk dat onderdeel is van het werk ook.
Wat houdt, dat is een vraag die me al heel lang bezighoudt, wat houdt topsportmentaliteit voor jou in?
Continu het uiterste, het beste. En proberen dat weer een stukje beter te maken.
Is dat ook waar een deel van de stress in zit? Om continu op je toppen van je kunnen te presteren?
Ja, en dat vraagt heel veel, een heel hoge... energiegehal, hè? Dus vraag veel energie van mij ook, hè, als coach. Hè, want je moet er continu alert zijn eigenlijk, continu wat je net zei, aanstaan.
Ja.
Dat is heel belangrijk op dat moment. Dat je altijd klaar eigenlijk bent van, hier zit, en dat is ook een nadeel alweer, want het zorgt er ook voor dat je eigenlijk van succes niet kan genieten.
Nee?
Nou, je bent altijd bezig met, ja, maar ze waren dingen niet goed.
Dus bijvoorbeeld dat topseizoen in Europa wat jullie begonnen. Ja, hoe gaat dat dan?
Ja, daar kan je hooguit in de zomer aan terugdenken. En denken, was een mooi seizoen. Goed gespeeld. Maar die wedstrijd zelf, zegt iedereen om je heen. Dit niveau, de ongelooflijk niveau van Nederland.
Ja.
He, dat een team dit speelt. Dat, misschien wel het beste team ooit in Nederland gezien spelen.
Ja.
Dan denk je, nou, een hoop dingen die beter konden, weet je wel. Dus we gaan nog wel een wedstrijd spelen die beter is. Dat denk je eigenlijk.
Want er is nooit een perfecte wedstrijd.
Nee,
okay.
Dat is er. En dat is natuurlijk ook... Enerzijds heel goed, hè? Want het gaat ook over een procent verschil of een procent beter. Of, plus dat je als topsporters, en ik heb een ervaren team, dat die ook niet anders gewend zijn om zo te redeneren en te kijken naar het spel. Hè, dus er is altijd iets beter of één speler die beter kan of een samenwerking die beter kan. Of er gingen dingen mis, dus er zijn altijd dingen te verbeteren. Maar goed, wat ik zeg, dat zorgt er ook voor dat je af en toe ook niet uitblaast. Hey, daarom zei ik net ook, want dus ik heb ook geleerd om die tijd dat er dan even niet dat ik aan hoef te staan, dan heb ik ook echt een dag vakantie.
Wat doe je dan in de zomer? Lezen, fietsen?
Nee, maar wat doe ik vandaag? Een podcast opnemen, maar met de fiets hierheen. Ja. Ik ben redelijk op tijd opgestaan, de krant gelezen, koffie gedronken. We hebben katten, daar heb ik mee gespeeld.
Ja.
Ik ga vanavond, ik ga zo meteen fotograferen. Dus dan ga ik echt met de camera een bos in of gaan dingen doen. Gewoon rondlopen en kijken. En dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten die helemaal in het hier en nu zijn. Dus daar kan niks anders bij dan dat.
Oké. Okay. Ben je iemand die plant? Over 5 jaar wil ik dit. Over 10 jaar zou ik dat willen.
Nee.
Want ik hoor die van. Ja, ik heb er zelf een iets andere mening over. Ik geloof daar niet heel erg in. Maar jij doet dat niet?
Nee. Mensen denken dat wel vaak van mij. Omdat mijn carrière heel logisch in elkaar zit.
Zeker.
Maar ik heb nooit bedacht. Ik heb juist eerder vaak stappen niet overgeslagen. Hè. Dus ik kreeg al heel vroeg, toen ik bij Berg op Zoom coachte, kon ik halverwege het seizoen weg om naar Eiffel Towers te gaan. Dat was Den Bosch toen op die tijd.
Ja, ja.
Dat was een miljoenen team. Ja, dat was echt een grote club. En daar voelde ik van, nou, daar ben ik helemaal niet aan toe. Ik moet gewoon eerst zelf nog een hoop dingen ontdekken en beter worden. Dus nee, dat gaan we niet doen.
Ik denk dat veel coaches die verleiding niet hadden kunnen weerstaan. Toen de tijd.
Ja. Ja.
Maar
ja, en ik wel, ja. Omdat ik ook gewoon voelde van, ja, maar dat gaat wel komen. Dat gaat, als ik beter word, dan kunnen andere teams, die willen mij daarvoor hebben. Dus dat gaat wel komen.
Ik ga een beetje kriskras door mijn aantekeningen. Jij hebt onlangs een podcast gehouden, een hele fijne vond ik, met Dagblad van het Noorden. De jongens deden het heel leuk. En daarin heb je een uitspraak, die vond ik heel interessant, die heb ik opgeschreven. Ik bescherm het team en niet het individu.
Ja, die is niet van mezelf.
Maakt niet uit, maar nee. Wat bedoel je daarmee? Voor wie is die trouwens?
Ja, hij is van een Spaanse kok. Okay. Volgens mij zei ik dat in die podcast ook. We zaten op een gegeven moment... Mijn fysiotherapeut die is nogal Netflix-series en die houdt van koken. En die is op Netflix een hele serie over koks.
Chef's Table is dat.
Ja. En die liet mij op een gegeven moment een fragment zien van die Spaanse kok van hoe heet dat? El Burrio? Ja, nou, ik weet niet precies hoe die dat...
Het is een toprestaurant.
Ja, van de continu dat beste restaurant. En dan niet de chef-kok, maar zijn broer geloof ik. Die maakte ook gerechten, was ook die componeerde gerechten, laat maar zeggen. En hij liet mij gewoon een interview van hem zien, waaronder een van de uitspraken was van... In zo'n restaurant heb je natuurlijk ook een enorme discipline als team nodig. En dat zorgt er ook voor dat je conflicten krijgt, rolverdeling. Wie gaat de aardappels schillen en wie staat erbij aan het eind om het af te maken? En toen zei hij, in dat interview, ik bescherm het team en niet het individu. En toen dacht ik, dat is een kern van teamcoaching.
Kom maar zo op terug. Ik wil even een kleine zijsprong maken. Ik heb een asterisk hier genoteerd. Ik heb die serie ook bekeken. En ik vroeg je eerder, sta je altijd aan? En volgens mij is dat aflevering 1 die ik heb gezien. Of 2, hou me te goede. Het gaat over een chef-kok uit Italië, uit Modena. En die praat heel gepassioneerd over zijn vak. Een hele sympathieke man, Italiaan, mooi gestyleerd en noem het dan maar op. En die had het over hoe belangrijk iedereen is. Dus daar kom je ook op team uit. Samen eten. Toen dacht ik, dat doe ik helemaal niet bij mij op de afdeling. Wij eten apart de leiding van de rest. Weer even terug. Dus ik, dat heb ik dan wel, dat altijd aanstaan. En dat jatten van kennis en informatie waar we het eerder over hadden. Ja. Maar jij beschermt het team en niet het individu. Kan het zijn dat je iemand dan hard aanpakt waar het team bij is?
Soms.
Ja?
Ja. Soms probeer... Ik deed dat vroeger meer. Ik doe dat nu minder.
Waarom nu minder?
Ja, omdat je ook mensen af en toe...
Is dat omdat je wat meer bewust bent van het effect wat het heeft? Van
iemand dat, maar ook... soms is dat een averechts effect ook op die ene speler. Dan weet het team heel goed wat er aan de hand is. Maar het is niet altijd even handig om dat te doen voor die ene speler. Ja. Kijk, uiteindelijk is mijn taak als coach om het team een goed team te krijgen. Dus ik zal altijd dat als uitgangspunt nemen. Maar binnen dat team moet ieder individu gevoel hebben dat hij zijn rol kan spelen. Naar zijn kwaliteiten kan spelen, op de goede plek staat. Hij moet gevoel hebben dat hij een bijdrage kan leveren. En dan helpt het niet altijd om... Maar roekzichtloos iemand eruit te halen en te vertellen wat je ervan vindt. Soms is dat gewoon, dat doe ik nu vaker, 1-op-1. Dus ik zal dan iemand de kans geven om dat gedrag te veranderen en mee te gaan in dat wat we willen.
Want feedback is, zeker in de sportwereld en basketbalsport, kleine teams, lijkt mij heel belangrijk.
Ja. Ja, en vaak heb je die feedback ook voor één speler, maar adresseer je eigenlijk het team.
Ja.
Je vertelt over één speler wat je vaak niet wil, of soms ook wel wat je wel wil. Dan haal je één speler uit om aan het rest van het team te laten zien, zo wil ik het of zo wil ik het niet.
Maar jij hebt vroeger ook gebasketbald.
Ja.
En je weet hoe dat gaat.
Ja.
De goeie die fout niet maken, die denken, ja, het zal wat eens even pauze, ik neem een slokje water en we zijn klaar, we gaan weer verder.
Ja.
Het gaat er hier en daar aan. Die heb je er ook rondlopen, toch?
Tuurlijk.
Hoe ga je daarmee om? Of zeg je van, nee, ik wil het gewoon even genoemd hebben, meer niet?
Dat is, ik denk dat voor sommigen in het team, hè, want je hebt zeker allerlei verschillende karakters en individuen. Maar je wilt gewoon ook, dat soort interventies zijn super belangrijk voor gedrag en bestendigen van gedrag. Van goed gedrag wil je laten doorvuren. Ja. Want diegene die het goede gedrag heeft, die hoeft ook geen aandacht daarvoor te hebben. Want die heeft het goede gedrag. Je wil juist dat de mensen die dat gedrag niet hebben, dat die meegaan in wat je wel wil.
Je moet nog wel eens een busreis maken.
Ja.
En uitwedstrijd in Nederland, dat gaat met de bus. En als je dan bijvoorbeeld lekker naar het zuiden moet, vanuit Groningen, dan ben je even bezig. Dan heb je misschien ook op de terugreis wat ruimte voor overdenkingen, contemplatie. Denk jij ook na over de verhouding, feedback als in met het vingertje wijzen en een compliment geven?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ik denk
het is best een diffuus vak als ik het zo hoor, toch? Ja.
Ja, ik had gisteren in Groningen een bijeenkomst met iets van 25 sportcoaches. En dat ging dan over belastbaarheid. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk over coaching en over alles wat bij het vak komt kijken. En dat waren eigenlijk alles door elkaar heen. We hadden vrij weinig teamsports, maar veel schaatsen, veel roeiers, turnmensen uit Heerenveen. Dus het was een heel gemêleerd gezelschap met allemaal wel topcoaches uit, vooral van jong Nederlands team, junioren teams, dat soort dingen. Dus ze werkten allemaal met de top, maar allemaal met een jonge leeftijdscategorie.
Ja.
En toen ging het natuurlijk ook over dit soort zaken. En ja, ik denk dat uiteindelijk de slotsom is, je bent fysiotherapeut, je bent voor een deel, daar moet je over nadenken, want het gaat over belastbaarheid en herstel van spelers. Maar dat is natuurlijk ook op mentaal vlak zo. He, dus de belasting die jij als coach continu geeft aan spelers doordat jij opmerkingen hebt. Want kijk, als ik tegen jou zeg, jij kan iets niet, of jij moet deze lay-up anders maken, ja, of jij moet het zo doen, of je had deze paas moeten zien, zeg ik, jij kan iets niet. He, dat is ook iets mentaals. He, dus als ik iemand belast daarmee, dan moet ik ook goed over nadenken over hoe periodiseer ik door het seizoen heen. Want nog steeds is mijn vak ervoor te zorgen dat het team draait, dat we in een flow komen, dat iedereen zich op zijn plek voelt, dat iedereen vertrouwen heeft, ja, en dat iedereen voelt, ik kan een bijdrage leveren. Dus ik heb er niks aan om één iemand af te branden en die geen enkele bijdrage meer heeft.
Kun jij delegeren?
Nou, hoef ik gelukkig niet.
Nee? Nou, want je zegt, ik ben deels fysiotherapeut, ik ben deels
psycholoog,
psycholoog, absoluut. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, weet je wat, ik heb niet zoveel verstand van anatomie. Misschien een klein beetje, maar ik heb een fysiotherapeut rondlopen die niet alleen kookgek is, maar heel veel meer verstand dan ik heb van het lichaam.
Ja.
Ik ga gewoon regelmatig met hem praten.
Ja, ja,
praat me eens even bij.
Ja,
waar moet ik op letten?
Ja. We hebben een krachttrainer, fysiotherapeut, dus dat zijn allemaal wel. Dat, die zit in mijn team en daar praat ik eigenlijk continu mee.
Dus ja, jij hebt, mag ik eens vragen, waar bestaat je staf uit? Je hebt sowieso mijn het naast je.
Ja, dus ik heb een assistentcoach fulltime. Ja. Ik heb daar dan nog een student bij lopen die voor ons onderzoek doet naar allerlei statistieken. En daarop aan het afstuderen is. Maar, ja, maar dat is ook natuurlijk een iemand die ons helpt. Of ons met bepaalde informatie helpt. En dan hebben we een medische staf eigenlijk. Een fysiotherapeut, een masseur die spelers ziet. Maar dus ook een spelers voelt. En interessante informatie geeft. We hebben een teamdokter die er niet altijd bij is. Eigenlijk is die niet echt onderdeel van de staf, want dat is meer een consult voor op afstand. Maar dat is wel iemand die ook een mening kan vormen en helpt om beslissingen te nemen. En een krachttrainer die twee keer per week met ons werkt. En vooral die krachttrainer en de fysiotherapeut, daar heb ik heel veel overleg mee. Want uiteindelijk is je opbouw van je seizoen en je periodisering en de fysieke belasting, fitheid van spelers, dat is natuurlijk van levensbelang voor ons. We spelen 77 wedstrijden afgelopen seizoen in 9 maanden. Dus dat is bijna 3 wedstrijden per week.
Ja, plus reizen.
Plus reizen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een heel belangrijke bron van informatie.
Ik zit te turven, ik vroeg er expres naar. Ik kom tot 8 mensen met jezelf in kluis. Het gekke is, er wordt van jou en je team verwacht dat je in een korte periode hoog presteert. Bij bedrijfsleven, ik ken maar weinig mensen, ja, dan zit je hoog op de apenrots, die een team van 8 mensen, 7 mensen om zich heen hebben. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ja, ik noem het team om mij heen. Ik bedoel, omdat ik ze betrek bij mijn besluitvorming.
Ja.
He, dus ik denk, wat je net zei is terecht, van kun je delegeren? Zat ik meer van, doen mensen de training of zo, hè? Is dat delegeren, dus werk laten doen door anderen, hè? Dat, zo zat ik eraan te denken. Maar als je zegt van, vraag je informatie of probeer je informatie in te winnen, ik ben super nieuwsgierig. Dus op het moment dat ik denk, iemand weet iets meer dan ik, dan hang ik aan iemand zijn lippen en dan vraag ik iemand compleet, hè? Dan wil ik alles weten daarover. Dus in die zin betrek ik die mensen ook en hebben die mensen denk ik ook, probeer ik die althans het gevoel te geven, dat hun mening ertoe doet. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want als ik het gevoel heb van, hij praat wel met me, maar vervolgens, het zal een worst wezen wat je zegt, doet hij alleen maar voor het, zodat ik me betrokken voel. En je hebt het gevoel, dat is een spelletje of het is een kunstje wat hij doet. Nou, ik denk dat mensen zich dan echt gehoord voelen en dat ik ook tegen een groep bijvoorbeeld zeg, nou, Edwin kwam met een goed idee. Of Mindet, die kwam met dit, we gaan even proberen. Maar ook voor spelers, hè?
Ja.
Dus ik ben ook in mijn team van spelers, als die naar mij toe komen en die zeggen, hey coach, we spelen nu dit zo, maar als we het nou eens precies andersom doen en we doen het zo. Volgens mij halen we dan meer uit. Ga gelijk doen.
Ja?
Ja, gelijk doen. Ook als ik denk dat het niet werkt. Vroeger deed ik dan, zei ik dan, nee, dat werkt niet. Want toen had ik al lang bedacht, nee, dat gaat niet werken. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaan spelers niet meer naar je toe komen. Want zij hebben echt het idee dat het werkt.
Jij wil ze inzicht geven?
Nee, ik wil ze betrokken laten zijn.
Oké. Okay. Ook als je denkt, van dit gaat niet werken, ja. We gaan het toch trainen, we gaan het oefenen.
Ja.
En dan, wat vind je er zelf van? Zoiets, moet
precies,
ik het zo zien?
Precies, ja. En dan denk ik, dan zeg ik tegen de gast, ja, wat denk jij? Ja, nee, dit werkt niet. Oké, goed.
Ja.
Maar die gast, die gaat de volgende keer weer naar me toe komen.
Ja.
Want die heeft het gevoel, als ik iets tegen hem zeg, dan neemt hij het serieus.
Interessant.
Dus dat is niet een kunstje.
Nee.
Ik heb echt geleerd. Omdat
dat is je ontwikkeling.
Dat is, ja, want ook dat zou weer gemakkelijk een kunstje kunnen zijn. Nee, ik heb echt geprobeerd om... Dat heeft Herman van der Belt me bijvoorbeeld geleerd. Hè, die werkte met mij bij Berg op Zoom. En die zei dan, er kwam zo'n speler naar me toe. En dan zei ik van, ja, nee, maar als je dit... Echt niet. Denk nou niet dat je het beter weet. Dat gevoel krijgt iemand natuurlijk dan als je er naartoe komt. Terwijl hij zei, bam, hij gaf mij een elleboog. En hij zei, dankjewel, we gaan het eens nakijken. We gaan het eens over nadenken. Ja. En hij zei tegen mij, wat is het probleem, weet je wel? Wat is het probleem om te zeggen... Dat is eigenlijk ego, hè? Dat je zegt...
Angst, van, ego, ja, inderdaad. Ja.
En dat was een hartstikke goede les. Want sindsdien hebben we een heleboel goede ideeën gekregen. En ook waanzinnige ideeën waarvan ik zeker wist van tevoren op papier of in je hoofd dat het niet ging werken. En dat werkte. Dat is een fantastisch voorbeeld van... Ik coachte in Rotterdam. Vincent Krieger.
Ja.
En international was dat in de tijd, was voor Rotterdamse begrippen dat hij bij ons kwam spelen. Waar ik eerst een seizoen lang een hele band mee opgebouwd. En toen aan het eind van het seizoen zei ik, en nu kom je bij ons spelen. En die zei eigenlijk gewoon, ja logisch. Dat voelde voor hem, van ja, dat moet gaan gebeuren. En we spelen een wedstrijd in Den Helder. En die hadden toen op een gegeven moment echt een beest op de outside positie staan. Maar die postte ons steeds op, dat is een beetje technisch.
Wie was dat?
Ja. Ik kan mijn naam niet meer herinneren. Ja, ik weet niet. Maar in ieder geval ontzettend sterke speler.
En, is een Nederlander?
Nee, is een Amerikaan.
Oké, ga door.
En die gozer, die maakte gehakt van ons, weet je wel. En Vincent Krieger was een kleine speler. Ja. Redelijk atletisch, sterk, maar klein. Dus hij zegt tegen mij, laat mij hem verdedigen. In een time-out zei hij dat, in Den Helder. En ik zeg, weet je wel, en ik had echt van, wat slaat dit op, weet je wel. Wat gebeurt er? Hij zegt, doe het nou, gewoon doe het. Nou, doe het.
Ja.
Oké, dus ik zeg, nou Vincent, jij gaat hem verdedigen. We verdelen de rest van het team van, jij gaat hem. En wat gebeurt er? Dat andere team, dus Den Helder, ziet dat Vincent Krieger, die veel te klein is op die positie, die gaat hem verdedigen. Wat gebeurt er? Iedereen gooit hem de bal, naar hem de bal. Want dat is de speler die we moeten aan gaan aanvallen. En wat gebeurt er? De rest van het team speelt niet meer. Die gozer die denkt, ja, maar ik heb een kleine speler tegenover, ik moet scoren nu. Ze gaan slechter en slechter en slechter spelen. En die wedstrijd draait om. Omdat dat hele team niet meer aan het spelen als team. Maar iedereen is gericht op die ene kleine mismatch. Hè, wat we dan in het basketbal een mismatch noemen. Dus dat hele team krijgt de bal niet meer. Maar iedereen gooien hem steeds naar die Amerikaan die tegen Vincent staat. En hè, dat zijn kleine inzichtjes.
Hij had van tevoren dat idee, Vincent.
Hij had in de wedstrijd dat idee.
Oké.
En het werkte. Maar dat is natuurlijk wel weer de volgende keer dat je denkt, interessant. Hè? Want zo werkt het ook. Zo...
Waar ben je dan blij mee? Ik kan me voorstellen dat je denkt, fijn, want je wedstrijd, ongetwijfeld heb je die wedstrijd gezien. Toen woonde ik in Den Helder. Ik kan me voorstellen dat je misschien blij was met de winst. Maar dat je nog blijer bent met...
Ja, natuurlijk.
Komt de speler naar me toe en verdikken me, het werkt en ik heb een leider.
We zijn in staat om in de wedstrijd iets om te draaien. Nou, dat is altijd ook super interessant als team en als coach ook. Dat vinden ook spelers geweldig als dat lukt. Je hebt natuurlijk een hele combinatie van dingen waar je dan blij om bent. Maar vooral ook, je wint in een wedstrijd waarvan je eigenlijk denkt van hoe gaan we die ooit winnen?
Ik dacht altijd, Rotterdam kom op visite in die tijd, in Den Helder. Nou ja, dat zijn in ieder geval twee punten voor ons, voor Den Helder. Ik was weliswaar een soort journalist, lokale omroep, dus totaal partijdig, zoals de meeste lokale omroepen, denk ik. Wat maakt een leider in het veld?
Ja, iemand die iets toevoegt, denk ik vaak. Dat zijn in ieder geval leiderschapskwaliteiten. Wat een leider, het probleem natuurlijk met echt leiderschap is dat het, als het goed gaat... heb je geen leiders nodig eigenlijk. Hè? Dan loopt het en dan dingen. Maar eigenlijk is leiderschap eigenlijk alleen maar interessant als het niet goed gaat.
Dat is wel een hele interessante die je nu... Eigenlijk is leiderschap alleen interessant als het niet goed gaat.
Ja.
Dat is een mooie.
Want heb ik ook echt het idee als coach. Als je het team loopt en de vijf op het veld, die doen gewoon het loopt. En die zorgen ervoor dat de wedstrijd... we komen voor, alles loopt, goede aanvallen, goede schoten, dat soort dingen. Dan moet je als coach vooral je mond houden. Maar ook als speler moet je gewoon niet mee. Maar het wordt pas interessant als eventjes tegen zit. Je hebt een slechte aanval, je hebt een turnover, tegenstander scoort weer. Wat kan je dan op het veld als speler veranderen? Dat is natuurlijk dan is leiderschap het belangrijkst. Ik denk ook niet alleen trouwens in sport, maar dat
nee, dat voor geldt. Dit is een universele wet,
ja,
denk ik.
Ja.
We hebben een zijstap genomen. Ik wil toch nog even terugkomen naar het aantal teamleden wat je nu hebt. In de sport is dat heel gewoon, hè, dat je ondersteuning hebt van een aantal mensen. Zou dat in het bedrijfsleven ook zo moeten zijn? Want er wordt ook wel eens aan de ene kant gesproken, er zit te veel management. Er moet de management lager uit, we moeten het met minder management doen. Misschien wel zelfsturing. Zou dat in de sport überhaupt kunnen, zelfsturing?
Nee.
Van beste Erik, bedankt voor je bewezen diensten.
Maar ik denk dat het überhaupt niet kan.
Nou, ik geloof er ook niet in, maar toch is het iets wat een soort olievlek is die zich aan het uitbreiden lijkt te zijn.
Ja, stoppen zou ik zeggen. Nee, ja, ik denk dat het niet
maar
kan.
Maar stafleden bij...
Omdat het precies ook weer terugkomt op wat ik net zei. Ik denk, als het goed gaat, natuurlijk kan je zelfsturende teams hebben. Dat is geen probleem. Maar nogmaals, er moeten de knopen worden doorgehakt als het niet goed gaat.
Ja.
Er moet iemand uit, iemand doet zijn werk niet. Je hebt een werkgroep, zelfsturende werkgroep, hartstikke goed, werkt allemaal. En iemand komt continu te laat op zijn deadline of komt bij vergaderingen half te laat binnen of heeft zijn dossiers niet doorgenomen. Wie gaat hem corrigeren?
Ja.
Nou, de eerste keer is dat geen probleem. Dat doet een deel van de groep of de meest assertieve doet dat. En de tweede keer en de derde keer.
Ja. Je hebt toch een leider nodig?
Je hebt iemand gezegd van
nou,
en nou basta. Ja. Gewoon nu, en nu gaan wij een beslissing nemen, namelijk jij bent eruit. En dat kun je wel met de meerderheid van stemmen doen, maar dat lijkt me niet. Dat lijkt me heel lastig.
Ja. Je had het net over een van je stafleden is een student die aan het afstuderen is en die jullie ondersteunt bij statistieken. Ik weet niet of het nog steeds is, maar voorheen kreeg ik na afloop van een, althans bij de heren eredivisie, basketbal, kreeg ik een A4'tje. Bovenkant was de thuisploeg, onderkant uitploeg. Stonden alle cijfers.
Ja, nog steeds. En
nog steeds. Dat moest ik leren lezen. Dat heeft me ook even een paar maanden gekost. En toen kon je ook zien, oh ja, we hebben het verloren op 3 punten, vrije worpen of turnovers.
Ja.
Ben jij iemand die daarbij zweert bij dat soort cijfers? Of is er meer in een wedstrijd?
Nou, dus sowieso meer bij een wedstrijd. Maar ik denk dat dat wel hele interessante informatie geeft. Dus het is een van de tools voor mij om een team te sturen. En ook om interventies te plegen. Maar dat is één van de tools.
Want zit jij mee te rekenen?
We hebben
alweer een vrijworp gemist. Dat gaat nou iets.
Nou, dat sowieso, dat niet, zo niet.
Nee.
Maar wel, je wil kijk, de laatste jaren, maar dat is ook een beetje de invloed geweest van Moneyball, de film en het boek.
Ja.
Die Michael Lewis had een briljant boek natuurlijk gelezen, geschreven over de statistiekgoeroe uit het honkbal. Hè.
Ja.
Daar is het eigenlijk vandaan gekomen. En ik heb gewoon de mazzel gehad dat ik in die trend, dat was eigenlijk mijn sabbatical jaar, dat boek uitkwam. Dus ik viel met de neus in de boter, want dat was ineens een onderwerp waar ik me helemaal in gedoken ben. En waar ik dacht van, hé, maar hier kan ik het verschil in maken, ook in basketbalstatistieken. En wat ik heb geprobeerd te doen is al die statistieken, zoals hij dat interpreteerde. Kijk, hij kwam er op een gegeven moment uit van, je gaat niet meer kijken naar de slag van een speler of naar hoe de vorm eruit ziet. Want dan ziet iedereen, het is een talent. Maar komt iemand op de honken?
Ja.
He, dus het is gewoon heel meetbaar, is dat een goede speler? En of hij nou krom loopt, in een rolstoel zit, als hij op de honken komt, is dat een goede honkballer? Weet je wel?
Ja.
En dat zorgt natuurlijk voor een hele andere soort, hoe ga je kijken naar een speler? Dus het is niet meer, wat een mooie speler, maar is die effectief? En dat werkt natuurlijk, dat is natuurlijk absoluut een tool die je helpt als coach om betere beslissingen te nemen.
Zijn die cijfers heilig voor je als in wat daar staat klopt?
Nee.
Ik bedoel, ze kloppen cijfermatig, maar je snapt misschien wat ik bedoel?
Nee, maar dat is het probleem ook. Ze kloppen niet altijd.
Leg dat eens uit. Wil je trouwens nog wat drinken? Dan ga ik zo een kopje koffie bestellen.
Ja.
Maar leg dat eens uit.
Nou ja, de mensen die die statistieken...
Ik zie bijvoorbeeld iemand heeft 6 3-worp poging gedaan, 3 gemaakt.
Ja.
Wat zegt dat jou? Behalve dat hij 50% gemist heeft of geraakt heeft.
Maar... Ja, 50% raken is als je op de 3-puntlijn staat heel goed. En vanaf de 2-puntlijn, of als je als 2 punt dus misschien iets minder. En als vrije worp zwak.
Ja.
Dus het ligt ook nog aan wat voor schoten dat zijn. Maar ik kijk vooral naar wat is de hoeveelheid schoten die we dicht bij de basket tegenkrijgen. Of die we zelf maken. Wat is het aantal punten dat we kunnen scoren uit de turnovers van een tegenstander. Balverlies van een tegenstander. Wat is het aantal punten wat we uncontested of contested. Hè, dus het Amerikaans voor of Engels voor schoten die waar je met je hand bij zit. Of waar je verdedigd zijn of die niet verdedigd zijn. Wat is daar het verschil tussen? We hebben bepaalde zones waaruit we willen schieten. Omdat we weten, als we vanuit daar schieten, is de kans groter dat we een hoog percentage schieten. We weten ook wat voor soort schoten we willen. Uit een paas of uit een dribbel. Dus er zijn... Zo kijk ik er meer naar dan dat ik per se 1 speler afreken op dit is goed of dit is slecht. Het is meer een complete trend over wat voor schoten krijgen we tegen deze tegenstander en hoe kunnen we dat veranderen? Kunnen we dat veranderen door in een bepaalde play een andere play te gaan spelen? Kunnen we dichter bij de basket een hoger percentage krijgen? Hoe gaan we dat doen?
Ja.
Zo kijk ik naar de statistieken.
Meet jij ook iets als plezier? Dat is natuurlijk heel vluchtig en lastig.
Nee, ik kijk...
Of voel je meer aan?
Tom Boot zei ooit eens, veel winnen, dan krijgen we vanzelf plezier. En zo is het ook. Dus in die zin denk ik... Nee, ik kijk niet... Maar ik ben wel een coach, denk ik, die een goed balans vindt tussen inspanning en ontspanning.
Oké.
En daar heeft mijn lerarenopleiding heeft daarbij geholpen.
Nou, dat kan me voorstellen, met didactische achtergrond. Zou zoiets, zo'n statistiekje, zo'n A4'tje, zou het in het bedrijfsleven kunnen werken? Stel, jij bent directeur bij een verzekeraar, ik verzin het even ter plaatse, een woningcorporatie, ik hou het even dichter bij huis, bij een andere dan die van je vrouw. Er wordt vaak over KPI's gesproken in het bedrijfsleven. Geloof jij daarin?
Ja, ik denk, als ik van mijn vrouw meekrijg, die heeft klanttevredenheid als nummer 1 gekregen. Hè? Voor alle handelingen is dat de nummer 1 uitgangspunt en dat wordt gemeten. Nou, waarom niet? Ja, ik denk dat dat helpt om ook een bepaalde sturing te krijgen op gedrag. He, je wil niet het cijfer belangrijk maken, maar wat wil je bereiken met het cijfer? Dus het zou onzin zijn om iedereen af te gaan rekenen op van we zijn van een 7,8 naar een 7,2 gegaan. Dat is natuurlijk onzin wat er gebeurt. Het gaat meer over, als je de klant centraal zet en je wil een hoog cijfer krijgen, dan moet je bepaald gedrag daaronder zetten wat tot daartoe leidt. Dat wil je sturen.
Als ik dat vertaal naar jouw tak van sport, letterlijk en figuurlijk, dan zou je bijna kunnen denken, als de supporters tevreden zijn, dan doen wij het goed.
Nee.
Maar zo werkt het bij jou niet.
Nee, want de supporters zijn heel tevreden als we winnen en zijn minder tevreden als we verliezen. Dus in die zin is sport natuurlijk super... Super transparant.
Ja.
Daar is geen wet.
Is dat zo? Want jij weet, terwijl de serveer is lang, mogen wij een cappuccino nog?
Ja.
Cappuccino en een kopje koffie? Dankjewel. Dat wordt wel gezegd, maar ik denk dat wel meevalt. Want hoeveel supporters weten dat wat jij bespreekt met Meijnert bijvoorbeeld, wat je met je dokter bespreekt, wat je met je spelers doet gedurende de week? Ik denk dat zelfs het Dagblad van het Noorden dat niet weet.
Nee. Wat bedoel je?
Nou, je zegt, we zijn transparant. Maar het is natuurlijk ook maar tot een bepaalde hoogte.
Nee. Het is transparant over wanneer het publiek tevreden is of wat we goed doen. Ja. En zo bedoel ik het, transparantie. Nee, kijk, uiteindelijk wil je, ook als in een organisatie, wij vooral in topsport is dat al winnend gedrag. Je wil wedstrijden winnen, maar je wedstrijden winnen is een resultaat. Waar je naartoe wil is de prestatie die daaronder ligt.
Dat wil jij, zodat het wat duurzamer wordt, mag ik het zo zeggen?
Ja, maar vooral door het gedrag wat er voor nodig is om te winnen. En je kan klanttevredenheid heel hoog hebben staan. Uiteindelijk wil je dat een organisatie gaat nadenken over wat doet dit met onze klanten. Hè, als wij, ik weet van een woningbouwcorporatie, omdat ik met mijn vrouw daarover praat. Maar bijvoorbeeld is een renovatie van een project. En de voorpui van een appartementencomplex moet worden vervangen. Wanneer doe je dat? Doe je dat in de zomer als het 30 graden is? Of doe je dat in de winter als het min 10 is? Hè, de klant tevreden, dat is dezelfde handeling.
Ja.
En je kan je kan als organisatie zeggen, maar kijken, we hebben weer een pand gerenoveerd. En je kan dus jezelf op de borst kloppen en denken, we hebben het hartstikke goed gedaan. Maar het uitgangspunt voor de klant is compleet anders. of het in de zomer doet of in de winter. Dus wat is je gedrag wat daaronder ligt? Dus als jij mee gaat denken met, dit is wat wij als bedrijf willen, of wij willen het goed doen voor onze klanten, dan is dat dus je uitgangspunt geworden. Niet meer of wij het goed of niet goed doen.
Wat is voor jou belangrijker? Winnen of spelen zoals jullie getraind hebben? Je denkt, ach, het komt eruit. Ik denk dat ik het antwoord
Gelukkig heeft dat, zit dat redelijk in elkaars verlengde. He, dus we hebben inmiddels een modus gevonden als team waarin we een bepaalde speelwijze hebben en die levert ook goed resultaat op. He, maar uiteindelijk wil je natuurlijk, kijk, ik kan soms wel eens tevreden zijn met, we hebben gespeeld op een bepaalde manier, maar goed, de tegenstander was beter. Ja. Als dat zo is en de inzet was goed en de energieniveau was goed, we hebben met de juiste concentratie gespeeld, dan ja, en dan een tegenstander is beter, dan moet je daar gewoon, dan is dat wat het is.
Ja. Zijsprongetje, wat haal je uit andere sporten? Want ik neem aan dat je ook eens om je heen kijkt, naar andere coaches misschien, of naar andere leiders.
Ja, maandag heb ik met een andere sportcoach van volleybal heb ik een afspraak om, net als dit, maar dan zonder microfoons, ja, gewoon te lunchen en sowieso is het super interessant om met andere coaches van teamsporten over teamvorming en teamdynamieken te praten. Dat is super interessant. Dus.
Heerlijk, dankjewel. We krijgen koffie aangereikt.
Ja. Ja. Dank je. Dat is heel boeiend, omdat soms coaches het compleet anders doen, maar soms ook heel veel raakvlakken hebben. Dus als bevestiging of als bijsturing is dat wel heel interessant. In mijn sabbatical heb ik eigenlijk ook alleen maar dat opgezocht, die gesprekken.
Ja?
Ja.
En je had het, we hadden hem nog niet aanstaande, de microfoon. Je had het over, ik heb in dat jaar of in die periode heel veel opgeschreven. Doe je dat nog steeds?
Ja. Ja, ik heb gewoon altijd een notitieboek. En
ook tijdens wedstrijden?
Ja, ik geniet tijdens wedstrijden. Maar ik heb gewoon een soort logboek voor dit seizoen. En daarin schrijf ik gewoon mijn ideeën. Soms is het heel simpel. Dan zit ik na een wedstrijd. Gisteravond zit ik na een wedstrijd Real Madrid tegen CSKA Moskou, Euroleague, te kijken.
Ja.
Nou, dan hebben ze een bepaalde play die zij spelen. En dan denk ik, hey, interessant. Nou, daar hebben we misschien wel wat aan. Dus dan staan er vanochtend, kom ik beneden en ik had het open laten liggen. Omdat dan het eerste is wat ik weer zie. En dan denk ik van, zou het nog steeds iets zijn? He, want dat is dan een nachtje over geslapen. Dan denk ik, ja, nou die ene wel, de andere niet. Weet je wel, zo meer.
Is het ook van schrijven doet beklijven. Want ik heb het ook wel eens, dat ik weet van, ik weet niet of ik hier wat mee ga doen, maar ik schrijf het op, het blijft wat lang in mijn hoofd zitten, doordat ik het opgeschreven heb.
Ja, ik vind gewoon schrijven heel erg leuk. Ik heb een hele mooie vulpen. En dus het is ook soms gewoon heel simpel, lekker om op papier te schrijven, gedachten een beetje te. Kijk, je hebt. Het is interessant dat je, ik kom toch weer terug op van, sta je altijd aan?
Ja.
Je probeert natuurlijk van niet, maar mijn nieuwsgierigheid en mijn drang, maar misschien ook ambitie, maar mijn drijfveer ook om het steeds iets beter te doen, zorgt natuurlijk ook voor dat je steeds ideeën houdt. Hè? Ook als je in een bos loopt, heb je ineens van, ja, maar dat is het. Hè? Dat moeten we gaan doen. We moeten veel meer focussen op dat.
Hoe doe je dat dan? Ik bedoel, ik heb mijn mobiel meestal bij me, dictafoon, inspreken,
dat doe ik allemaal niet. Dus waarschijnlijk ben ik het weer kwijt aan het eind van het bos. En als het een heel goed idee was, dan weet ik het nog.
Hou het wel. Ja. We noemden, of tenminste we, in het begin van de podcast noemde ik twee namen. Phil Jackson en Pat Riley. En die hebben toevallig of niet alle twee nu een bestuursfunctie of leidinggevende functie.
Ja.
Zowel bij de Heat als bij de Knicks.
Ja.
Is dat iets, je voelt hem aankomen, wat jij later ambieert?
Ik heb in mijn sabbatical daarover nagedacht. Dus dat is in 2010 heb ik bedacht, ging ik eigenlijk de coaching uit, omdat ik merkte, je bent het coachen van een team is zo allesomvattend. Hè? Want je hebt een wedstrijd, vervolgens heb je een week een training. Eigenlijk is de volgende wedstrijd weer heel belangrijk. Je moet corrigeren wat er in die wedstrijd niet goed ging. Dus je bent continu eigenlijk bezig met dat team. En er is bijna nauwelijks tijd om eventjes afstand te nemen van, zit ik op de goede koers? Ja. Klopt het wat ik doe? Dat was mijn idee om die sabbatical te nemen. Ik dacht van, ik moet gewoon eventjes, ik heb tot nu toe altijd op deze manier gedaan. Misschien zijn er wel andere manieren. Dat ga ik eens onderzoeken.
Ja.
Maar de eerste paar maanden was ik toen bij die Indische sabbatical helemaal niet bezig daarmee. Ik was gewoon allemaal andere boeken aan het lezen. Was totaal niet met basketbal bezig. Tot ik ontdekte dat al die boeken ook weer gingen over teamvorming. Dus eigenlijk was alles weer herleidbaar. En in instantie was ook een van mijn onderzoeksvragen voor die sabbatical. Ga ik iets heel anders doen? Hè? Dus de westerse manier van ontwikkelen doen. Ja. Namelijk zo breed mogelijk. Vond het briljant idee van U2. Ik ben een fan van de vroegere U2. Where the Streets Have No Name en dat soort songs. Dat Joshua Tree album.
Ja, 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 ja.
Geweldig. Waarom doe je dat niet nog een keer en nog een keer en nog een keer? Maar gaan we een heel ander soort muziek maken? Maar dat is de westerse manier van beter worden. Als je kijkt naar de oosterse manier van beter worden, is het... Ik ben ontzettend mooi. Ik kan heel mooi kalligraferen. En het enige wat ik mee bezig ben, is om dat beter en beter en beter en beter te doen. Ken je van die chef table heb je ongetwijfeld ook die documentaire gezien van die Japanse sushi-chef.
Ja, ja, ja.
Die in zo'n metro-restaurantje staat. Gewoon weer iets, de rijst weer iets beter. Dan de hitte van het water iets beter. Dan iets minder zout hier. En hij zegt, waarschijnlijk ben ik tot aan mijn sterfbed bezig om de beste sushi te maken. En zal het nooit af zijn. En dat inspireert me meer.
Heb jij nooit gedacht, misschien in je sabbatical of in een zomer of in een interlandperiode, dat je even wat minder druk hebt op de club? Weet je wat ik zou willen? Je hebt ongetwijfeld een paar whiteboards of flip-overs op je kantoortje in Groningen. Ik zou eens een club willen leiden, maar dan helemaal. Helemaal volgens mijn visie.
Nee, want ik zie dat er in het coachen, dat vind ik te leuk. En in die zin, het prikkelt ook continu mijn nieuwsgierigheid. Als je een club moet leiden, dan heb je heel veel te maken met leiding geven in de zin van mensen aansturen, dingen organiseren, mensen tevreden houden. Ik zou dat verschrikkelijk vinden.
Nooit gedacht van, blijkbaar zijn we in Nederland niet in staat om structureel tot de subtop van Europa te horen. Nou, dat vind ik wel een mooi uitgangspunt.
Ja, maar daar kan ik als coach ook over meedenken en over mijn bijdrage gaan leveren. En ik denk een grotere bijdrage gaan leveren dan dat ik ergens een directeur word of zo.
Ja.
Dus ik ben helemaal niet op zoek naar die machtsvet. Wat ik leuk vind aan het coachen is dat het me continu, elke dag prikkelt om weer iets nieuws te ontdekken. Ik heb gisteren met die coaches zitten praten. Daar ontstaan ook weer een aantal ideeën. Dat ik denk, ja, maar dat is ook mooi. Daar ga ik ook. En dat boeit me zo. Want ik ben nu 15 jaar coach aan het coachen in de Heren Eredivisie. Dus op het hoogste niveau. Daarvoor heb ik 6 jaar in de jeugd. Top van de jeugd gecoacht. Ik heb nationaal teams gedaan. En nog steeds, elke dag word ik geprikkeld met een nieuwe vraag. Wat beter kan. Nou, dat lijkt me een heerlijk leven. Dus wat mij betreft gaat dat niet veranderen.
Ja.
Ik ben gewoon een basketbalcoach.
Wat is eigenlijk leuker? Stiekem de afloop van training even een balletje schieten of coachen?
Ja, dat is een goede vraag. Je merkt wel dat je altijd nog wel even die bal stuitert en een bal erin gooit.
Kun je laten liggen? Je loopt langs de bal?
Nou, dat is lastig. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Gewoon. De realiteit is ook dat je het niet meer kan. Dus... Of zeker niet op het niveau waar de jongens op spelen. Dus.
Nee, maar iedereen kan een bal gooien.
Ja, maar... Nee, het is dan te... Ik denk dat ik als coach nu verder ben dan ik als speler ooit had kunnen komen.
Heeft dat je verrast? Want je noodgedwongen hebt moeten stoppen vanwege een blessure, heb ik begrepen.
Ja.
Heeft dat je verrast dat je zo ver bent gekomen als mens en als coach? Of zei je, nee, dat is eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen. Ik ben wel iemand die intrinsiek gemotiveerd is en hogerop wil. En beter wil worden.
Ja, ik heb altijd wel ik ben niet zo aan het plannen, hè, want komen we weer terug op van wat we eerder zeiden. Ik ben zeker niet iemand die dan denkt van ik moet daar terechtkomen of dit moet het uitgangspunt zijn. Maar ik probeer wel heel goed te worden in wat ik doe. En dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader zit ook zo in elkaar, dus dat is mijn voorbeeld dagelijks om me heen was zo. Mijn vader studeerde, die zat in een leidinggevende functie in ziekenhuizen. En die studeerde daarnaast als rechten, bijvoorbeeld. Dus die was ook altijd bezig om zich verder te ontwikkelen. Dus in die zin is dat mij met de paplepel ingegoten om je altijd te ontwikkelen en niet tevreden te zijn met waar je bent. Dus nee, dat zit er dan wel een beetje in mijn DNA.
Je hebt een docentachtergrond, je bent sportcoach. En ik haal het expres aan. Ik heb 10 jaar leiding gegeven en dat team was ongeveer 25 tot 30 mensen. Dat veranderde, excuus, wel een beetje. Maar hooguit procentueel, niet veel meer dan dat. Jij hebt kans dat je volgend jaar zomer voor 5, 6, 7 nieuwe spelers hebt. En dat is voor een basketbalcoach is dat echt een significant aantal.
Ja.
Is dat lastig? Vind je het vervelend of zeg je nou?
Ja, lastig. Zeker weer zijn eigen uitdaging, moet ik zeggen.
Ja,
want,
ja, ja.
Zo is het ook, want het is ook gewoon een gegeven. Dat je per seizoen, wat wij nu bij Donar hebben, dus dat we van de 12 spelers er 4 verwisselen, dat is eigenlijk een luxe positie. Dat is eigenlijk weinig.
Ja.
De meeste teams zijn gewoon in de situatie dat ze 7, 8, 9 spelers moeten verwisselen. Heeft zijn eigen uitdagingen. En vooral als het zoveel zijn, is dat best wel. Het zorgt voor heel dynamiek, laat me zeggen. Als ik het netjes zeg.
Ja, ik ben even voor hypothetisch stelt. Ik ben jouw leidinggevende of jouw sparringpartner binnen de club. En ik zeg, Erik, wij willen doorgroeien als club. Dat betekent dat ik organisatorisch aan de gang moet. Jij op het veld, jij op het technische gedeelte. Hoe gaan we dat doen? Daar maken we afspraken over. En jij zegt, het is allemaal leuk, beste Edwin. Het is de play-offs zijn geweest, eind mei. Maar ik ben straks 5 spelers kwijt, waaronder 2 of 3 bepaalde Amerikanen. Hoe ga je daarmee om?
Nou, wat ik zeg, dat is een gegeven. Dus ook,
maar dan moet je
ook
misschien als jij weer opnieuw beginnen.
Ja, dan moet je weer opnieuw beginnen.
Ja.
En dan, kijk, dan helpt het dat je heel succesvol bent geweest. Want daar willen vaak spelers weer. Hè, dus een nieuwe speler vinden is makkelijker dan het vroeger was.
Ja.
En een speler die past in wat we willen doen en de spelopvatting, dat is ook, ik zal niet zeggen moeilijk, maar is ook wel te doen.
Ja.
Dus alles bij elkaar kun je dan daarmee ook wel zeggen. daarmee kun je ook wel zeggen. Je kunt redelijk. Daarin. Voorbereiden, laat maar zeggen. Dus dat is ook wat we bijvoorbeeld nu al doen. We hebben al een lijstje met spelers die wellicht volgend jaar zouden kunnen spelen.
Maar dan moet je afwachten hoe die in het team passen.
Ja.
Ik kende mijn teamleden.
Ja.
Het gekke was, ik heb daar heel weinig aan ontwikkeling in gedaan. Dus daar kwam ik ook pas achteraf achter.
Ja, 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 ja.
Ik heb daar jarenlang stilgestaan.
Ja.
En wat raar eigenlijk.
Ja.
En jullie zijn veel meer daar dynamisch in beweging.
Ja.
Ook als leraar, denk ik, in je tijd. Ik heb een aantal leerlingen, daar moet ik wat mee. Maar volgend jaar heb ik weer een nieuwe groep leerlingen.
Ja, toen was ik daar niet zo.
Oh, nee?
Kwam ik net van de leraaropleiding af. Dus daar was ik daar allemaal niet zo mee bezig. Nee, maar goed, kom het weer terug op wat is mijn taak als coach? Dat is om een goed functionerend team te krijgen. Waar iedereen voelt van ik heb een bijdrage. En kijk, en je selecteert natuurlijk ook spelers op hun kwaliteiten, op wat zij toevoegen. Wat zij kunnen toevoegen. En dat probeer je. Hè, voordat een speler naar mij toe komt, probeer ik dat zo duidelijk mogelijk te hebben. En ook aan die speler zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit is wat er van je verwacht worden. Van je verwacht wordt. Dit is het gedrag wat er van je verwacht wordt. Daar ben ik heel specifiek in. Ik kan bijna ook aangeven aan een speler. In deze periode ga je het heel moeilijk krijgen. En daardoor hoop ik dat de integratie zo makkelijk mogelijk gaat.
Aha.
Dus ik probeer daarvoor wel een hele hoop zaken duidelijk te hebben.
Als jij een nieuwe speler, als jullie een nieuwe speler op het oog hebben, die wordt gescout, je krijgt wat tips. Kijk eens naar deze video's, Erik. Nou, oké, en dan ga je met je staf over praten. Ga jij een sollicitatiegesprek met zo'n speler aan?
Ja. Ja, sollicitatiegesprek.
Je kennismaakgesprek?
Ja, de Skype gesprek of FaceTime. Dat je half uur, drie kwartier, net zoals jij nu hebt, een vragenlijst waarin ik aan probeer. Dus gewoon in eerste instantie gewoon eens wat voor soort speler is dat. Kijk, we krijgen van elke speler heel veel beelden. We kunnen wedstrijden kijken, dus daarin kun je ook al heel veel gedrag zien.
Ja.
Ik probeer met de coach waar die bij gespeeld heeft, probeer contact te hebben. Ik probeer met misschien zijn we in die competitie, zijn de spelers die wij kennen, of ik ken, die tegen hem gespeeld heeft. Kunnen we daar informatie van krijgen? Dus je probeert een heel soort profiel op te bouwen van, zou die hier passen? Wat is het voor een jongen? Maar bijvoorbeeld, afgelopen seizoen hebben we heel veel informatie gehaald van spelers die eerder bij ons speelden. En dan vraag je ook gewoon van, hey, jij ziet hem spelen, je ziet hem omgaan met zijn coaches, denk je dat hij bij mij past? Denk je dat hij gaat functioneren bij ons? En dan zeggen ze soms, nou, ik zou het niet doen, want als ik zie hoe hij met die coach omgaat, die houdt het geen één wedstrijd bij jou vol.
Ja. Dus je doet niet echt een sollicitatiegesprek, nee, maar je bent wel heel erg bezig met...
Ja, eerst in eerste instantie probeer je een hele profiel op te bouwen van de speler. Heel duidelijk te weten van wat zijn de pros en de cons. Om vervolgens met zo'n speler te gaan praten en te zeggen, hey joh, ik heb dit allemaal, hè, er wel gelijk de diepte in te gaan. En niet te zeggen van, we zijn geïnteresseerd in je. Maar ik heb die en die en die gesproken. Deze die vindt jou een eikel. Hoe kan dat?
Wat let je dan op? Let je dan op het gevoel wat je overhoudt aan zo'n gesprek?
Precies, dat is
want
vooral.
Dan heb je al een beeld, denk ik, van tevoren, toch?
Ja, en als iemand gaat hard staan... Kijk, ik probeer het ook heel provocerend in te zetten. Hè. Oh. Dus zo'n gesprek is altijd een beetje van gelijk met de deur in huis en zo Rotterdams mogelijk, hè, want daar kom ik vandaan. en gelijk vertellen ook wat ik van zo'n gast vind. Hè. Dus wat ik allemaal niet goed eraan vind, maar... En dan gewoon kijken hoe hij reageert. En sommige spelers die slaan dan dicht en die denken van, wat is dit voor een eikel? En sommige spelers beginnen hard te lachen en die zeggen, coach, ik begrijp wat je aan het doen bent. Kijk, dan heb ik al het idee van, oké, jij, daar kunnen we iets mee, weet je wel? Dat, zo denk ik dat elke coach probeert om een bepaalde strategie te vinden om toch zoveel mogelijk informatie van een speler te krijgen. Maar het blijft nog steeds een min of meer een gok welke speler je binnenhaalt en hoe die past in een team.
Ik maak even een notitie hoor, want daar wil ik zo meteen op terugkomen. In voorbereiding op dit gesprek kon ik twee geluidsfragmenten van je vinden. Eén dus een podcast Dagblad van het Noorden en een fijne uitzending bij Langs de Lijn. En er wordt onder meer over Tom Boot gesproken. Die belt dan ook, want die wordt dan opgebeld. Die belt niet in, maar die wordt opgebeld. En toen was het van, wat heb je geleerd van Tom Boot? Is even een stapje terug. Is bijna elke basketbalcoach in Nederland schatplichtig aan deze man?
Ja, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, zeker toen ik begon met coachen. Ik heb dus nog tegen Tom gecoacht.
Inderdaad. In Amsterdam? Dat hij bij Amsterdam zat?
Bij Amsterdam zat en bij Den Helder. Of bij Groningen zat.
Oh ja, ja. Correct.
Ik heb hem als collega coach tegen hem gestaan. Maar tegelijkertijd ook... In de zomers met hem afgesproken om gewoon kwam ik dingen tegen en ik had een aantekeningenboek vol staan met wat is het verschil? Bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen een aanvoerder en een leider? Hè? Of kan je aanvoerder ook je leider zijn? Of moet dat juist niet zo zijn? Dus dat soort vragen gewoon die je hebt aan het begin van je carrière als coach, dat je probeert zoveel mogelijk inzicht te krijgen in hoe stel je team samen, hoe doet hij dat? Wat is winnen? Waarom wint er zijn team zoveel?
Ja.
Dus dat waren allemaal vragen voor mij waar ik altijd mee bezig was.
Was hij er heel open in die antwoorden?
Ja, tot op zekere hoogte. Want ik moest heel erg wennen aan... hij zet het heel erg neer als van... Oké, jij bent een jonge coach, jij moet nog heel veel leren. En ik ben de oudere coach en ik weet het allemaal. Maar het is goed dat we met elkaar praten, want jij prikkelt mij ook. Maar goed... Dan moet je natuurlijk als coach, want je moet tegen hem coachen. Daarmee zet je jezelf natuurlijk ook een beetje neer.
Was je daar klaar voor toen de tijd?
Ja, want ik was gewoon een spons. Ik was gewoon alleen maar op zoek naar kennis. Nog steeds, maar minder bij collega's, directe collega's. Kijk, wat ik toen deed bij topcoaches in Nederland. Toen coachte ik Rotterdam. Ik begon net als eredivisiecoach. Ik was begin 30.
Ja.
En ik was gewoon op zoek naar... Waarom winnen die teams en waarom wint mijn team niet? En wat is discipline en hoe krijg ik dat in een team? Is er een verschil tussen... Wat is het verschil tussen jeugdbasketbal en professioneel basketbal? Gewoon alle basisvragen als coach, laat me zeggen. En ik belde gewoon die gasten op. En ik zei, kan ik een dag langskomen? Maar ik zei ook, kan ik naar de training komen? En dan, maar zij zagen natuurlijk, dat is een coach van de tegenstander. Ja. Wat kom jij doen op de training, weet je wel? Dat werk. Maar omgekeerd, als ik er nu naar kijk... Want ik ben nu die coach waar andere coaches af en toe naar komen om te vragen van, joh, hoe doe je dit en hoe doe je dat?
Deel jij makkelijk daarin, in die kennis?
Nou ja, ik ben verbaasd over mijn openhartigheid daarin. Okay. Maar ook, toentertijd verwacht ik gewoon, natuurlijk kun je naar de training komen. Ja. Als ik er nu over nadenk, denk ik, waarom ga ik iemand op mijn training uitnodigen die tegen mij moet coachen? Ga ik natuurlijk niet doen. En dat meestal deed je dat ook niet hoor. Want,
serieus, waarom niet?
Nou ja, Ettore Messina, een Italiaanse coach, die Europese topcoach, die nu bij Los Angeles, San Antonio Spurs assistentcoach is. Die zei ooit in een coachclinic, En daar had ik daarna ook een gesprek mee. Ook een voorbeeld voor mij. Die zei, als je slim genoeg bent, weet je al wat we doen. Als je niet slim genoeg bent, mag je alles zien, dan zou je het nooit snappen.
Ik zou denken, ja, ik vind het interessant. Ik vind het een hele prikkelende. Ik zou denken, dat was althans mijn stijl. Kom er bij me langs. Kijk het maar af. Je mag vragen. Je mag alle documenten kopiëren, meenemen. En verbeter me maar. Word maar beter dan ik ben. Want dan weet ik dat ik nog beter moet presteren. Jij prikkelt mij ook.
Ja, maar dat gebeurt in een gesprek natuurlijk wel. Het andere is, iemand op de training te laten zien wat je doet. Dat...
Nou, stel even met Tom Boot. En jij wint van hem en Tom Boot ziet, verdikke me. Hij heeft gezien hoe ik train en hij heeft daar perfecte wapens op gezet. Hoe ga ik daar de volgende keer mee om? Dat zou mijn instelling zijn.
Ja,
dat werkt niet zo.
Zo werkt het niet in topsport.
Nee, maar je wil ook winnen.
Je wil winnen en vaak is het verschil tussen winnen en verliezen maar een heel klein ding. En je hebt ook iets van, zoek jij het eventjes uit. Ik ga je alles vertellen wat ik weet. Maar er zijn wel dingen die je ook gewoon zelf even uit moet zoeken.
Logisch. Je had het net over aanvoerder en leiderschap in het team. Tenminste, dat heb ik uit dat verhaal met Tom Boot gehaald. Is een aanvoerder belangrijk voor jou in je team?
Om heel erg te zijn?
Ja, of is dat degene die de scheidsrechter als eerste een hand geeft? Ja,
precies, en de beker in ontvangst.
Ja. Voor de pers misschien de boel te woord staat.
Ja.
Leiderschap is belangrijker.
Leiderschap is 100% belangrijker.
Heb je altijd één leider in je team of zeg je, nou, je kan er ook wel 2 of 3 hebben?
Nee, ik heb een super interessant natuurlijk leiderschap van Mark van Vught. Ik weet niet of je dat boek kent.
Schrijf hem gelijk op, nee.
Dat is een super interessant boek. Gaat over leiderschap vanuit de evolutie. Eigenlijk vanuit de evolutietheorie of het vroegere ontwikkeling van jagers, verzamelaars verklaard. En die zei, de beste jager... Degene die weet hoe je ongemerkt bij een kudde bizons terechtkomt, dat is de leider. Want die vertelt, want iedereen denkt, hij heeft het vorige keer goed gedaan. We gaan hem gewoon achterna, want dan weten we zeker dat we vanavond eten.
Ja.
Daar ben ik heel erg over na gaan denken. Eigenlijk aan de hand van een opmerking van een van mijn spelers. Jordan Collins speelde bij mij Berg op Zoom. Die gozer was zo goed, was een leider, absolute leider. Maar die gozer was op het veld verschrikkelijk goed. Die kon eigenlijk niet van het veld afhalen, want het team stortte in.
Ja.
Dus iedereen trok zich ook helemaal aan hem op. Het was gewoon een onmisbare schakel op het veld. Dat heb ik nooit meer gehaald met een speler daarna. Zo erg. Op een gegeven moment in een oefenwedstrijd rent hij terug en hij valt achterover. Eigenlijk hij struikelt over de middellijn, laat maar zeggen. Hè. Dus hij struikelt over niks. Hij valt op zijn pols. En de scheurtje in zijn pols, in zijn bot. En hij moet in het gips. Dus die gozer is van allerbeste speler op het veld. Mijn idee, hè, want we moesten nog aan de competitie beginnen. Nou, hij gaat gewoon MVP van de competitie worden. Beste speler van de competitie. Die gozer is simpelweg onmisbaar. We gaan een fantastisch seizoen spelen. Zit ineens op de bank met zijn arm in de Mitella. Dus ik zeg nog tegen hem, want daarvoor was het in de kleedkamer, op het veld. Hij haalde het team bij elkaar. Hij zei, dit gaan we zo doen, dit gaan we zo doen. En alles komt goed. En van eigenlijk van niks, van alles, zit hij op de bank en in een Mitella.
Ja.
Ik zeg tegen hem, Jordan, blijf praten, help het team in de kleedkamer. En het enige wat hij tegen mij zegt is, coach, dat kan niet.
Want ik heb geen voorbeeldfunctie meer, zoiets?
Hij zei... Spelers luisteren naar de beste speler.
Ah.
Ja, ik zeg, ik was nog een jong...
Maar toch ook wel enig statuur?
Nee, maar dat is nu typisch Nederlandse mentaliteit. Wij denken op zijn Nederlands. Wij denken, ja, maar die gast is leider, statuur, lang. Iedereen weet dat hij goed is, dus iedereen luistert naar hem. Die spelers voelden, of hij voelde, ja maar mijn invloed... Tuurlijk zal ik je helpen, tuurlijk zal ik praten met die gasten. Maar, het zal nooit zo zijn, denk niet dat hetzelfde is. Het zal nooit zo zijn dat als ik op het veld die ballen erin gooit en die ene paas geeft, waardoor de ander weer scoort en iedereen voelt van, ja, maar naar hem moeten luisteren, want het klopt wat hij zegt. Of dan komt het allemaal wel goed. Dat zal niet zo zijn, tot ik weer op het veld sta.
Ik zit even na te denken. Stel dat...
Maar het komt overeen met dat boek van Mark van Vught, want dat las ik daarna.
Ja.
En ik dacht, verdomme, dat is het. Weet je wel, het is gewoon de beste jager... Die het sluippaadje wisten en uit de wind wisten blijven. En ervoor zorgden dat we ineens voor die bizon stonden. Dat is ook die gast die 3 punten erin schiet op een belangrijk moment. En zegt, jongens, als je die bal We regelen het met elkaar, maar als je die bal op dit moment even aan mij geeft, dan komt het allemaal in orde. De beste speler op dat moment, dus gewoon degene die het meest competent is, dat is een leider.
Wat zegt dat over jouw rol? Jij staat aan de zijkant, jij jaagt niet. Maar je weet wel hoe je moet jagen om even deze metafoor aan te hangen. En er wordt natuurlijk wel naar jou gekeken van coach, wat doen we? Jij zegt, we gaan linksaf. Oké, we gaan linksaf.
Ja. Nou, ik ben ook die leider natuurlijk. Maar dat gaat ook weer over waar we eerder over hadden. Als het goed gaat, dat ook helemaal aan dat team over te laten en te laten zeggen. En als het slecht gaat, zeggen, oké. Blijkbaar is die bal onder de arm en die ene speler, die kan het niet regelen. Nu help ik jou. Dus uiteindelijk ben ik natuurlijk daarin weer de leider, laat me zeggen. Ik ben degene die dat dan waar dan weer op teruggevallen moet kunnen worden.
Ja. Ik ga even een situatie voor je schetsen die je ongetwijfeld hebt meegemaakt. Ik heb het uit het boek van, niet liegen, van Phil Jackson. Er is een ruzie tussen Michael Jordan en Scottie Pippen. En het gaat er hard aan toe in de kleedkamer. En hij staat te lachen. En hij maakt de opmerking in de trant van, mooi hè, basketbal. Er is een ruzie bij jou in de kleedkamer tussen 2-3 spelers. Geen idee. Laten we het gewoon op technisch vlak houden.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Grijp je in of zeg je...
Nou, dat is wel belangrijk, wat je nu net zegt. Laten we het op technisch vlak houden, want dat is natuurlijk heel belangrijk bij een ruzie.
Ja.
Als het over de inhoud gaat en over een...
Niet ego of...
Ja, precies. Ja. Dat is of van jij moet mij de bal passen, jij bent een egoïst. Of weet ik veel, het gaat over ik heb met je vrouw in bed gelegen. En dat zijn andere ruzies.
Ja. Ja,
dus daar moet je denk ik wel heel duidelijk onderscheid in maken. Maar als het over basketbal gaat, dan ga ik er ook lachend bij staan.
Ja.
Dan denk ik, wat een team. Dat we ons hier druk over maken. Schitterend.
Maar je zit niet te kijken... Nou, dat weet ik niet hoor.
Iemand die ruzie maakt, heeft een belang. Die vindt het... Dat is van hem.
Maar er is altijd een pickorde.
Maar iemand die ruzie maakt, die heeft een belang. Dat is van hem.
Ja.
Dat is de ultieme wat je kan hebben. Dat iemand ruzie maakt over werkinhoudelijk, over iets... Dat gaat hem, dat is dus van hem.
We zijn ons aan het ontwikkelen.
Hij is een eigenaar.
Ja.
Oh ja. En hij is iets aan het verdedigen. Hij zegt, godverdomme, je moet dit zo doen. En ik heb het toch zo gezegd. En, je moet er met je klauwen vanaf blijven. Want dat hebben we toch zo afgesproken.
Ja.
Dat wil je toch?
Ja.
Dus iemand die super betrokken is.
Kijk jij dan niet naar, van in het begin zou ik ook met een glimlach staan. Maar er is ook natuurlijk zelfs een pikorde. Van jij wat minder, weten we allemaal. Jij wat minder te vertellen, want je bent minder goed in jagen. En jij bent er veel beter in. Kijk nou ook van, nou op een gegeven moment blijft het wel ongelijk. Het mag ook wat gelijker worden in zo'n discussie.
Maar wat ik dan doe in zo'n situatie, want die situaties heb ik natuurlijk. Dan ga ik naar die leider toe en dan zeg ik. Oké, dit is een fantastische discussie. Ik heb niet ingegrepen, vaak niet ingegrepen. Soms zeg ik ook gewoon, oké, nu is het genoeg. Want dan gaat het door en zo. Maar ik zal nooit in de groep dat vertellen, dit kan niet. Want voor mij is het een ultieme teambeleving. In de zin van, er zijn twee mensen die heel erg dit heel belangrijk vinden. Maar ik zal wel in de pickorde naar de leider toe gaan en zeggen... en zorg ervoor dat de relatie weer oké wordt.
Maar ze kijken naar jou. Ze hebben ruzie,
Nee, dat doen ze niet.
Nee?
Nee, dat doen ze niet.
Waarom doen ze dat niet?
Omdat ze weten, dat is gebeurd al eerder. En ik heb dat al eerder gemanaged. Ik zorg alleen voor dat ik zeg aan het eind... dat ik naar die ene toe ga en zeg, moet ik nog iets gaan doen? Moet ik dat nog goed gaan maken tussen jullie? Of moeten jullie nog samen met mij aan tafel? En dan meestal is het van, nee coach, het is allemaal geregeld... Nee, ik ga het regelen. Ik ga nog even naar hem toe. En dan is het... Hè, dus in die zin is dat de volwassen aanpak die ik probeer te doen. Zo van... Als het inderdaad werk gerelateerd is... en het gaat over dat commitment waar een iets scheef is gegaan... Ja, nee, dan probeer ik hooguit erachter te komen... of de relatie weer goed is. Dus ik ga ook naar...
Juist.
En naar die leider toe die... we zeggen, en regelen dat het nu goed weer komt. Want dit was goed, maar het was ook iets te fel. Dus regel het. Maar vaak is dan natuurlijk alles geblust al... en is dan het eind van het conflict. Dus iemand zegt, ja, natuurlijk ga ik dat doen. Of je hebt gelijk, ik moet er even wel nog wel iets... Of ik hoor twee mensen die zeggen, nee, het is geregeld. Dan weet ik ook, het is niet geregeld. En dan zorg ik dat ze bij elkaar komen en zeggen, oké, nu gaan we nog even uitpraten. Nu gaan we eventjes zorgen dat het ook weer goed komt op persoonlijk niveau. Want deze discussie was perfect, maar het kan niet energie vergen. De energie kan niet daarheen gaan.
Nee.
We moeten weer focussen op een tegenstander en daar moet de energie heen gaan. Hoe gaan we winnen?
Interessant. Het is bijna 5 december. Stel, jij moet je verlanglijstje inleveren. Bij welke sport of bij welke coach zou je dolgraag eens een dagje, een maandje mee willen lopen, een week? Is er iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik later nog wel...
Ja, ik zou graag bij een NBA-team mee willen lopen om eens te kijken hoe daar... want dat is natuurlijk een heel andere orde van grootte over spelersmanagement. Verdienen spelers miljoenen en miljoenen. Ik bedoel, een Kevin Durant verdient 20 miljoen. En die speelt in zijn team met iemand die 30 miljoen verdient. Ja. Maar er spelen ook in dat team jongens die 7 ton verdienen. Dat is ook veel geld. Ja. Maar het verschil is natuurlijk ongelooflijk. Kijk, in die zin zijn wij natuurlijk in Europa, zorgen we veel meer dat die salarishuishouding in de kleedkamer een beetje
in
balans is. Ja. Ja. De beste speler wordt best betaald. Maar het loopt nooit zo uit elkaar dat daar frictie over kan komen. Dat zijn interessante dilemma's nu. Omdat ook in de topteams in Europa zie je nu ook dat de salarissen steeds verder uit elkaar aan het lopen zijn. En moet je dus mensen gaan coachen die miljonair zijn. Hoe gaat dat? Dat is wel denk ik een ander soort vak.
Heb je dan ook een voorkeursteam in de NBA? Of zeg je nee, gewoon een NBA-team?
Ik ben een grote fan van San Antonio Spurs. Ja. Dat is omdat dat ook de filosofie die ze hebben, speeldiscipline die ze hebben, heel erg lijkt op wat ik probeer te doen.
Nooit gedacht bijvoorbeeld, ik zou bij de Hornets willen kijken en dan kijken of de directeur kan spreken. Ene Michael Jordan. Ik verzin me wel of ik wil liever naar Los Angeles, dan is veel meer dynamiek, er is altijd gedonder.
Ja, nee, zo kijk ik er niet naar. Nee? Ik zou meer vanuit een coachperspectief daarnaar kijken minder vanuit dat soort inzichten. Ik zou het leuk vinden om met zo'n coach dan om te gaan. Ik bedoel, ik heb die tijd die ik in Milaan doorbracht bij mijn sabbatical. Was super leerzaam, maar zorgde er ook wel voor dat ik dacht, hey, er zijn toch wel een heleboel dingen die ik ook zo doe of iets anders zou doen. Maar er zat wel toch een heleboel parallellen in eigenlijk.
Ja. Iets heel anders, maar het heeft zeker met basketbal te maken. Ik heb ooit deze discussie, discussie was het niet. Ik mocht vragen stellen en Meijnerd van Veen gaf antwoorden. Toen hadden we het over waarom, want we hebben gemiddeld, Nederland heeft gemiddeld de langste mannen ter wereld, heb ik me eens een keer laten vertellen. Waarom speelden ze zo weinig in de NBA, als ze er überhaupt al spelen? Er komt niet veel voor. Dan heb je vast wel eens je gedachten over laten gaan.
Ja, ik denk dat NBA wordt gedomineerd door genetic freaks, zoals ze dat noemen. Mensen die en snel, en lang, en balvaardig, en atletisch, en zijn. En zij kunnen uit zo'n berg kiezen uit de hele wereld.
Is het gewoon puur lengte? Ik heb ooit eens de uitspraak over Rick Smits gehoord. Hij is lang genoeg, de rest leren we hem.
Dat is zeker
lengte
bij...
Lengte kun je niet leren.
Dat bedoel ik met de genetic freak.
Ja.
Rick Smits is natuurlijk lang, maar nog langer dan lang.
Ja.
Dus in die zin, 220 is ongelooflijk lang. En dan kan ik me wel voorstellen dat ze denken, maar de rest leren we hem wel. Iemand van 2,5 meter... is in de NBA, is er gewoon weer de volgende.
Ray guard misschien?
Nou ja.
Op zijn best?
Ja. Nou ja, nu die guard van Real Madrid, Luka Doncic, die is 2 meter. En die is spelverdeler eigenlijk. Dat zie je wel steeds meer in het basketbal, weet je wel. Dus het gaat daar... Het zijn zulke bijzondere spelers die daar spelen. Allemaal hebben ze iets anders dan andere spelers. Hè. Dus daar maakt het zo'n verzameling bijzondere atleten. Dat je... Het logisch is denk ik dat je daar niet de gewone gemiddelde Nederlandse speler vindt.
Oké. Of is het gewoon misschien ook een kwestie van het aanbod van spelers is zo groot.
Ja.
College, daaronder high school.
Dat bedoel ik.
Druppel maar eens door naar de NBA.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Ja. Ja.
Dus daar halen ze de allerbeste, allersnelste, allergrootste, allermeest wendbare spelers uit.
Ja. Ja, ja, ik zit er even over na te denken hoor. Hoe stel jij jouw staf samen? Waar let jij op? Ja, dat moet elkaar aanvullen. Ik voel hem aankomen, maar welke zaken? Je gaat naar een volgende club toe en je moet een hele nieuwe staf samenstellen.
Nou, wat je...
Of misschien neem je wat mee, dat weet ik niet.
Oh, dat zou kunnen. Ligt natuurlijk ook heel erg aan waar het is. Maar ik denk dat het belangrijk is als je in je staf iemand hebt die bekend is met de organisatie en met het land, de cultuur. Ook Groningen is een andere cultuur dan Den Bosch zou zijn of Berg op Zoom bijvoorbeeld was. Dus dat je iemand hebt uit de omgeving die een beetje weet hoe de hazen lopen, dat is denk ik belangrijk. Maar met name is het belangrijk denk ik dat je een staf hebt waar je iedereen vertrouwt. Dat je een gevoel hebt van, deze staan er ook voor mij, die helpen mij. En als je dat verhaal bijvoorbeeld leest van Philippe Cocu met die assistentcoaches dan.
Ja, dat is vreselijk. Ja.
Hè, dan, dan heb je dus iemand uit Istanbul en die de club kent, maar die vervolgens alleen maar denkt van hoe krijgen we hem hier weg? Kijk, ja. Dus daar zit natuurlijk een bepaalde balans in die je moet zoeken. Ik denk dat het heel moeilijk is. Daarom zie je natuurlijk ook dat steeds meer voetbalcoaches ergens heen gaan. Dat ze een staf meenemen. Maar dat heeft ook weer zijn gevaar natuurlijk. Want dat zorgt er ook weer voor dat je niet ingebed raakt in die cultuur van zo'n club. En als ik ergens heen ga, dat heb ik toen in Oostenrijk gedaan. Maar dat heb ik ook hier bij Groningen geprobeerd te doen. Ook toen ik in Leeuwarden coachte. Is dat je, als je ergens heen gaat, dat je probeert om te zien wat ze doen en te leren van wat ze doen. Dus welke kennis zit er al en dat te leren. En dan probeer dat daarop op te bouwen. He, dus see what they do and learn from it. Ja. He, dat is een gedicht wat ik op mijn muur heb hangen. En build on what they have. He, en als je dat kan doen, denk ik, dan. Nou ja, daar moet je de juiste mensen bij vinden die jou ook helpen. En nu met Meinert van Veen heb ik natuurlijk gewoon een schot in de roos. In de zin van, hij wordt eigenlijk uitgearrangeerd bij het Nederlands team. Hij voelde zich hartstikke beroerd daarover. Hij heeft ziel en zaligheid in zo'n Nederlands team gestoken. En bijna als therapie kon ik hem, zei ik, van ga anders wedstrijden voor mij analyseren. Die Europese wedstrijden, ik heb het druk. Het zou mij helpen als jij gewoon op de achtergrond die wedstrijd al bekijkt en mij info geeft.
Ja.
En dat vond hij leuk om te doen. En het zorgde er ook voor dat hij iets anders te doen had, vooral. En dat is uitgegroeid in een fulltime assistentcoachschap. En dat hij nu helemaal in het mannenbasketbal zit en niet meer in het vrouwenbasketbal. Dat was natuurlijk ook ondenkbaar 5 jaar geleden.
Zeker. Nou, daarvoor ook wel, moet ik zeggen.
Oh, ja, ja.
En, is het denkbaar dat jij ooit buiten de basketbalsport gaat werken?
Ik denk, op dit moment kan ik dat niet bedenken. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Wat ik net zei, ik zie nog te veel uitdaging in het coachen zelf. En er is nog zoveel te leren en nog zoveel in beter te worden. He, want ik word wel eens topcoach genoemd. Zo zie ik mezelf helemaal niet.
Nee? Hoe zie je jezelf dan?
Ja, gewoon als een ontzettend lerende coach eigenlijk. Gewoon als iemand die gewoon heel nieuwsgierig is naar meer en meer kennis, beter worden in wat ik doe. Ik heb nog altijd dat ik denk van dit had ik beter kunnen managen, dit had ik beter kunnen, hier had ik beter meer eerder in moeten grijpen, hier had ik later moeten ingrijpen. Dit had ik niet moeten zeggen, dit had ik wel moeten zeggen. Continu nieuwe inzichten. Ik zei gisteren ook weer geprikkeld door, er zijn weer daar coaches die daar rondlopen. Daarom doe ik die bijeenkomsten bijna. Gewoon ook omdat ik denk, ja, er gaat zeker iemand iets zeggen tegen mij wat ik denk, interessant dit. Daar moet ik meer over weten. En dat zorgt er ook weer voor dat ik weer verder kan als coach. Dus voor mij is het een continue reis naar meer kennis en naar meer beter worden. En dat het vehikel is basketbalcoach.
Eén laatste vraag. Ik was vorige week zaterdag, dat is 6 dagen geleden, want we nemen dit op vrijdag op. Was ik voor het eerst bij een klassiek concert in het Concertgebouw. En ik heb vooral naar de dirigent zitten kijken. Zo'n opkomst, het applaus van de muzikanten, het applaus van het publiek. Hoe hij de boel opzweept. En de afloop, toen het gepast was, gelijk wat ingesproken op mijn telefoon, op de dictafoonfunctie. Kijk jij ook zo naar andere beroepen?
Ik ben in mijn sabbatical bij een dirigent geweest. Omdat ik super geïnteresseerd was. Want ik ga ook naar klassieke concerten. En ik keek ook naar die man. En je ziet daar iemand die non-verbaal 50 man in zijn greep houdt. En ik was vooral geïnteresseerd van, ik hou erg van jazz.
Ja.
Dat gaat alle kanten op soms. En daar heb je bladmuziek. Waarom zou je überhaupt daar iemand, natuurlijk moet je de beginnoot goed hebben en die moet tegelijkertijd beginnen. Maar dan heb je dan nog mogelijkheden? Zitten daar nog varianten in? Kun je dingen anders doen? ik vroeg dat die dirigent en die stond me echt verbaasd aan te kijken. Hij zei, ja, natuurlijk. Elke noot is een andere interpretatie. Oké. Zo heb je nog nooit naar een concert gekeken, weet je. Want tuurlijk hoor je tussen twee verschillende opnamen van hetzelfde stuk, hoor je verschillen. De ene is wat sneller, de andere. Maar voor hen was dat complete vrijheid. Tussen die noten was een enorme hoop interpretatie te zoeken. Een langere stilte, een snellere inzet. Ja, dat was voor hun compleet. Dat was super boeiend natuurlijk om zo met dat soort mensen te praten. En leerzaam ook. Ja. In de zin van non-verbaal gedrag is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk.
Blijkt me. Pik er toch nog eentje stiekem tussendoor. Je had het net over non-verbaal. Dacht ik, die vraag had ik je aan het begin al willen stellen. Jij bent leidinggevende van een groep mensen waarin een aantal Engels sprekenden tussen zitten. Basketballers doorspekt met Amerikaanse spelers en ook van andere landen. Hoe ga je om met taal? Training, voertaal is Engels.
Ja.
Taal en kleedkamer is Engels.
Ja.
Dan moet iedereen zich aan conformeren. Hoe slecht je Engels ook is.
Ja, die zijn ook bij. Ja, maar in Nederland is natuurlijk de voertaal, of de Engels is natuurlijk goed.
Ja.
Ik spreek natuurlijk Engels met een Nederlands accent. Nou, daar hebben de spelers een dag voor nodig om dat een beetje...
aan te wennen
misschien. Ja, aan te wennen, ja, precies. En dan is dat ook, gewoon, is dat zo. Ja. Zo praat je als coach.
En ben je er ook heel informeel in je taalgebruik? Of is het wel formeel, ik ben coach en ik doe mijn hand wat omhoog. Ik sta wat boven de groep, dus mijn taalgebruik is er ook naar. Of sta je er meer naast?
Ja, dat is natuurlijk lastig voor mezelf om dat te beoordelen. Maar kijk, ik ben natuurlijk gewoon coach.
Ja.
Dat is niet te ontkennen. Dus mijn taalgebruik zal daar ongetwijfeld ook naar zijn dat ik zeg, dit gaan we zo doen en dit gaan we zo doen. En niet van, wat denken jullie? Of zo. Maar voor alles is een tijd en een plaats. Hè? Dus wij kunnen voor de wedstrijden soms, kunnen we naar situaties kijken. Interessant voorbeeld, ja. We kunnen naar situaties kijken en dan denken, hoe zullen we dit gaan oplossen? Hoe zullen we dit verdedigend op gaan lossen? Zij spelen deze aanval, wat denken jullie? Nou, zeggen ze, we gaan dit zo hier doen en dat, maar zo. Dan zegt de ander, ja, zo niet zo, dit doen daar. Oké, door deze twee varianten gaan we op de training. Dus dan geef ik ze wat ruimte ook om hun eigen ideeën te spuien. Vervolgens spelen we afgelopen zaterdag spelen we in Den Bosch. We staan achter met rust, een paar punten. Onze pick-and-roll verdediging, even technisch gezien, loopt niet goed. En ik stel voor rust in de kleedkamer, tekening op het bord, de twee situaties waarvan ik het over wil hebben. Ik zeg, we gaan het of zo doen of zo vanaf nu. Zeg maar. Dat was een fout.
Want?
Ik had gewoon, kijk, daarom zeg ik, voor alles is een plaats en een situatie. Hè, dus voor de wedstrijd, prima om daar eens over na te denken en om dat te laten evalueren en op de training toe te passen. Op het moment van die rust had ik moeten ingrijpen, moeten zeggen, en we gaan het zo doen en jij houdt je aan je taak. Daar was gewoon behoefte aan. En nu geef ik eigenlijk een soort ruimte, ja, we kunnen het zo doen en zo doen. Ik vind dat, maakt niet uit wat we kiezen, maar één van deze twee en we zijn consequent daarin. Want nu doen we die twee door elkaar heen.
Je had ook nog kunnen opteren van, ik laat aan de spelers over. Dat kan misgaan, maar leer er ook maar van. Nee, zorg maar dat je ook zo'n wedstrijd leest.
Maar dat kan niet bij een topteam.
Oké.
Okay. Dat kun je doen bij, als je...
Lekker in de jeugd zou dat misschien kunnen?
Jeugd, maar misschien ook een soort team als Weert met allemaal jonge jongens. Dan kun je zeggen, nou, het werkte niet, mooi. Dan gaan we volgende wedstrijd. Dan gaan we trainen en we gaan proberen de volgende wedstrijd beter te doen. Mijn taak is gewoon presteren, winnen. En dus moet ik een oplossing hebben in die rust om te zorgen dat het beter gaat.
Ben jij coach of ben jij Erik? Wat is jouw aanspreektitel? Of hoe spreken ze?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik ben al een heleboel spelers lange tijd aan het coachen. Bijvoorbeeld Arvin Slachter, die nu bij het Nederlands team is. Die coach ik voor zijn 11e seizoen. Dus als ik hem aan de telefoon heb, dan zegt hij Erik.
Ja.
Als hij in de training in de wedstrijdomgeving is of in de kleedkamer, dan zegt hij coach.
Ja.
Ja, dat is heel natuurlijk eigenlijk. Okay. Dus vroeger ging ik er, mijn eerste training, weet ik nog, ging ik erover nadenken. Hoe ga ik mezelf introduceren?
Ja.
Maar spelers heel simpel. Ik ben gewoon de coach. Dus, voor Amerikanen is het gewoon, dat is...
Dat is heel normaal, hè?
Ja.
Ja.
Je zegt niet Erik. Ja. Je zegt coach Braal.
Laatste vraag. Voordat ik je heel hartelijk ga bedanken. Ik heb ongeveer een lijst met 200 mensen, namen, die ik nog wil interviewen. En die kunnen niet allemaal, of die hebben een andere reden. Maar ik wil ze wel allemaal afgaan. Welke naam zou jij aan die lijst willen toevoegen? Die zou je eens kunnen proberen te benaderen om te kijken of je met hem of met haar over leiderschap kan praten. Welke naam schiet jou te binnen?
Mijn eerste die me te binnen schiet is waar ik heel veel aan heb gehad. Omdat dat ging over gedragsinterventies. Hè? Onbewust, bewuste gedragsinterventies. En waar ik heel veel aan heb gehad, omdat dat mijn denken heel erg heeft beïnvloed over leiderschap, is Mario Beekens. Daar heb ik in mijn sabbatical veel mee opgetrokken. Die heeft mij ja, die heeft me echt veel inzicht gegeven in. En ik denk dat ik een heleboel dingen toepas die hij. Die hij predikt. Hè, want hij doet. Hij spreekt ondernemers toe, hij heeft een eigen bureau. Maar hij spreekt ook ondernemers toe om. Effectiever te worden in wat ze in hun werk.
Ja.
Daar heb ik veel aan gehad. En zijn theorie komt eigenlijk van Bert Tichelaar. He, dus die schrijft dat boek Dromen durven doen, ja. Geloof ik. Of durven dromen, ik weet niet precies de volgorde. Maar volgens mij zitten ze alle drie erin in die titel. En dat idee, namelijk dat 95% van je gedrag onbewust gedrag is. Dat is een super interessante gedachte als je over leiderschap nadenkt. Want eigenlijk doet elke leidinggevende is aan het sturen op 5% bewuste gedrag. Ik zie jou iets doen, maar het is veel interessanter om op die om te gaan sturen op die 95% van de tijd. Want uiteindelijk is dat veel effectiever. Dus dat gaat heel erg over mijn gedrag ten opzichte van de groep. Hoe verhoud ik mij tot de groep? Hoe is mijn houding in de groep? Wat zeg ik? Hoe komt het over? Dat is veel, veel interessanter om interventies te plegen dan ik zie iets en ik geef gelijk mijn bek en slinger.